BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Vandaag is de gast Sigrid de Vries, secretaris-generaal van CLEPA, de Europese koppelorganisatie voor de automotive toeleveringsindustrie. Mijn zakenpartner is Alexandra Jankovic, managing partner bij Spark Optimus. Fijn dat je er bent.
Goed om te zijn.
We beginnen met ander nieuws, namelijk dat private equity huizen steeds meer bedrijven opkopen en ook steeds meer met schuld overladen, dankzij de grote hoeveelheid goedkoop geld die in de markt beschikbaar is. Dat blijkt uit twee onafhankelijke onderzoeken van consultants Bain & Company en McKinsey. De FD schrijft daarover. Contact nu met Hans Schenk, hoogleraar economische wetenschap aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Laten we beginnen bij die conclusie van het FD, namelijk het feit dat die bedrijven dan worden overladen met schulden. Kunt u dat delen?
Ja, dat is natuurlijk het verdienmodel van private equity bedrijven. Je stort een grote hoeveelheid vreemd vermogen in de overgenomen onderneming. En die onderneming moet dan vervolgens voldoende prestaties boeken om aan die verplichtingen te kunnen voldoen.
Ja, en hoe problematisch is dat? Want er is veel geld, er is ook veel goedkoop geld. Zorgt dat voor een ongezonde situatie?
Nou, niet direct, zou ik zeggen. In ieder geval niet directer dan in het verleden, van het recente verleden. Het is het verdienmodel van private equity. Daar kun je zo je twijfels over hebben. Maar in de praktijk zie je dat veel private equity transacties niet alleen renderen voor de private equity partners, maar ook voor de onderneming die is overgenomen. Daar staan ook wel wat negatieve gevallen tegenover. Maar de vraag nu is of het nu negatiever uitziet, ernaar uitziet dan in het korte verleden. En met de flink toegenomen, volgens het Financieel Dagblad, volgens McKinsey moet ik zeggen, flink toegenomen aandeel van vreemd vermogen, dus van leningen in die overnames, zou dat een probleem kunnen zijn, maar ik zie het nog niet zo aan de einde opdoemen. Vooral niet omdat je ook ziet dat het hele afgelopen jaar het aandeel eigen vermogen in deze transacties, in de private equity transacties, juist was toegenomen. Tot ongeveer 50% van de totale transactiewaarde. En dat is weer gunstiger dan het ooit geweest was. Is, moet ik misschien zeggen. Dus met andere woorden, het is een verschijnsel waar je toch stevig nog wat onderzoek arbeid aan zou moeten verrichten om precies te weten wat daar nou de consequenties van zijn.
En stimuleert het aan de andere kant ook investeringen in innovaties of in innovatieve bedrijven, denkt u?
Nee, daar heeft het weinig mee te maken. Het hele private equity model is niet toegespitst op research and development, onderzoek en ontwikkeling, innovatieve bedrijven, zo je wil. Dat zijn twee verschillende takken van sport. Wat we wel zien is dat na overname door private equity partijen de onderneming die is overgenomen relatief achterblijft in innovativiteit. En vanuit dat oogpunt bekeken zou je dus als innovatieve onderneming graag flink wat garanties willen voordat je een private equity investeerder binnenlaat.
Niet voor het eerst besproken, die bedrijven die worden wel duurder. Hè. Die weten natuurlijk dat er veel geld is, dat er ook veel geld op de plank ligt. En die zien hun kans gewoon om ook flinke bedragen te vragen. Kun je dan nog wel rendement verwachten?
Ja en nee. De eerste antwoord op de vraag is inderdaad, zien we dat de verkoopprijzen toenemen. Maar dat is een normaal gevolg tijdens de laatste fase van een conjunctuurgolf. En daar, niemand weet precies of we in de laatste fase zitten, maar we zitten natuurlijk al een tijdje in een opgaande.
Maar dat hoor ik ook al een tijdje, want het feit dat het nu moet gebeuren, want voor je het weet wordt het allemaal minder, dat hebben we denk ik anderhalf jaar geleden ook al besproken.
Dat klopt, hoe meer mensen dat tegen elkaar zeggen en hoe meer investeerders dat tegen elkaar zeggen, hoe groter het prijsopdrijvend karakter van die uitspraken. En dat zien we. Tegelijkertijd is het aandeel vreemd vermogen in die transacties een stuk goedkoper geworden over de laatste 10 jaar. Dus hoe die factoren precies op elkaar inwerken is grotendeels onbekend. Wat we wel zien is dat er hogere prijzen worden op tafel gelegd, maar die worden ook goedkoper gefinancierd.
Door de lage rente.
Wie het weet moet het zeggen.
Nou, dan bellen we u een volgende keer om te kijken of er al nader onderzoek is waaruit dat blijkt. Hans Schenk, hoogleraar economische wetenschap aan de Universiteit Utrecht. Dank voor nu.
Kees de Kort.
Dan gaan we naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiek commentator, hier vandaag in de studio. Welkom, Kees.
Dag, Thomas.
Laten we onze onderwerpkeuze niet veranderen, namelijk corona, corona, corona. En de conclusie het afgelopen weekend, afgelopen dagen, is Korea, Japan, nu ook Italië. Daar slaat dat virus om zich heen, maar in China, dan gaat het iets beter.
Nou, kijk, dat is mijn verhaal, Thomas. Kijk, ik roep al tijd lang dat dat coronaverhaal echt veel, veel en veel groter is dan het lijkt. En nog veel en veel groter gaat worden. En wat jij net al zegt, het verspreidt zich nou over de rest van de wereld. Het aantal besmettingen is beperkt. Het aantal doden is nog minimaal. Maar de maatregelen die ze nemen, die zijn wel vrij draconisch. En dat gaat natuurlijk economische consequenties hebben op allerlei plaatsen. Neem dat maar van mij aan. En China, die hebben natuurlijk een heel ander probleem. Die moeten kiezen tussen de zorg en de economie. En als ze voor de zorg kiezen, want we weten allemaal dat het coronavirus heel besmettelijk is en het aantal percentage doden ook vrij hoog is, dus er moet wat gebeuren. Maar als je heel erg voor de zorg kiest en als het ware economie afgrendelt, dan gaat de economische groei onder druk staan. Dat willen we in China ook niet.
Maar die economie wordt toch wel een beetje afgegrendeld als je kijkt naar de maatregelen.
Nou, het punt is, je moet dus kiezen tussen aandacht voor de zorg, dat gaat ten koste van de economie, dat willen we ook niet. Of zeggen we dan, ja, dan gaan we de economie meer prioriteit geven. Dat gaat dan ten koste van de zorg die je kunt, die als het ware zou moeten verlenen. Nou, de Chinezen die beginnen nu te kiezen voor de economie. Want op mysterieuze wijze komen er nauwelijks patiënten bij. Nou, dat is wel zo verschrikkelijk ongeloofwaardig, Thomas. Dat is echt. Want als jij zegt, als er geen patiënten bijkomen en weinig mensen doodgaan, ja, dan kun je weer inzetten op de economie. Mensen, kom naar je werk. En laten we kijken of we dat economische proces weer op gang kunnen brengen.
Dat ze niet doen, trouwens.
Dat is weer een heel ander verhaal, want ik heb het Chinese beige boek, China beige boek, waar we het hier al eens vaker over hebben. Die hebben gewoon als het ware hun contacten allemaal gebeld. En 1/3 van alle bedrijven die ze gebeld hebben, zijn gewoon nog dicht. 1/3 daarvan zeggen ze, nou, daar zit wel een beetje leven in. En 1/3, dat loopt wel zoals het gaat.
Dat is trouwens een Amerikaanse club die in de gaten houdt hoe de Chinese economie zich ontwikkelt.
Maar die moet je wel realiseren. Dus het is nu van, jongens, we gaan weer inzetten op de economie. Kom terug naar je werk. Maar als jij nou Chinees bent, Thomas, dan geloof je natuurlijk helemaal niets van alle verhalen die verteld zijn. Dus ik denk dat heel veel mensen denken, ik mag wel gaan werken, maar ik ga niet werken, want ik heb gewoon geen enkele zin om besmet te worden.
Maar heb je nou echt het idee dat China de aandacht verlegt naar het economisch weer op volle toeren brengen van het land? Want je ziet toch ook nog steeds steden die afgegrendeld zijn, waar niet of nauwelijks leven is.
Nee, maar je ziet, wat je gewoon ziet is dat die maatregelen worden, het aantal besmettingen, dat stijgt nauwelijks meer. 100% ongeloofwaardig. Het aantal doden stijgt nauwelijks meer. 1000% ongeloofwaardig. En dat heel langzaamaan worden die restricties worden ietsje bijgesteld. Wat wordt met meer vrijheid gegeven. Maar de Chinezen zelf geloven het ook niet. Want het nationale parlement, dat zou dan per begin maart bij elkaar komen. Dat is ook uitgesteld. Dus als de Chinese overheid heeft gezegd, kom maar wel werken. Maar
weet je wat ze zeggen? Omdat ze nu bezig zijn met het bestrijden van dat virus en dus geen tijd hebben voor allerlei poppenkast voor hun eigen politieke feestje.
Thomas, er wonen 1,4 miljard mensen in China. Er zijn een paar duizend mensen betrokken bij de politiek. Dat is ook weer een 100% bullshit verhaal. Dat geeft niks. Alleen je moet je realiseren dat de Chinezen, die zijn er ook niet dom. Die geloven er ook niets van. Die denken, wij mogen meer bewegen, wij moeten meer gaan werken, maar jullie stellen een belangrijke vergadering uit. Nou, de geloofwaardigheid daarvan is zero. Dus, dat er weer op gang brengen van die Chinese economie, dat gaat nog een ding worden, dat gaat nog heel lang duren. En daar komt natuurlijk bij, en daar hebben we het al vaker over gehad op deze plaats, over die productie- en distributieketens. Dat is niet alleen een verhaal tussen China, Amerika en Europa, maar dat is ook een verhaal in China zelf. Want als jij ergens werkt waar iedereen paraat staat om te gaan werken, maar een van jouw toeleveranciers in China, die is dicht, dan kom je ook niet verder. He, dus het feit dat nog steeds heel veel lijven dicht zijn betekent dat niet alleen in China de problemen per dag serieus vergroot worden, maar ook op plaatsen die afhankelijk zijn van Chinees halffabrikaten en eindproducten in Europa en Amerika. Daarom is die problemen worden echt nog per dag groter. En kwam er een fijn detail tegen over een mortuarium. He, want in China zijn er blijkbaar heel weinig mensen extra dood. Maar die mensen werken 24 uur per dag, zijn ze lijken aan het verbranden. Dat klinkt niet als, er zijn een paar sterfvolletjes.
Nee, het is ook niet als, we hebben het virus onder controle.
Dat is ook nog zo'n punt. Kijk, dat is natuurlijk duidelijk. We weten dat, er is nog geen zicht op een geneesmiddel. We weten alleen dat het extreem besmettelijk is en dat vrij veel doden vallen, procentueel.
Nou, geen zicht. Er zijn nu toch ook weer mensen die zeggen, eind april moet er een werkend vaccin kunnen zijn.
Ja, ik wil ook heel veel.
Ik moet toch ook afgaan op wat ik van virologen hoor en van mensen die zijdelings betrokken zijn bij de ontwikkeling van zo'n vaccin. Of moet ik het allemaal jou
vragen? Als je gewoon kijkt naar die gevallen in Europa en in Azië, weet je wel, op de gekst mogelijke plaatsen blijken dan 1 keer weer besmettingen te zijn. Thomas, dat is echt veel harder aan het verspreiden dan jij denkt. En met incubatietijd weten we niet zeker zeker. We kunnen opnieuw coronavirus krijgen als al genezen en verklaard. Allemaal erg veel onzekerheden. Chinezen die gaan gewoon niet naar werk. De Chinese economie komt niet op gang. De problemen in China worden per dag serieus veel groter.
En hoe zie je dat in Korea? Waar het natuurlijk veel recenter is qua de focus op economie en zorg.
Ja, daar gebeurt het hetzelfde. Hè. Er zijn niet eens heel veel besmette gevallen. Maar nee. Ze zijn er echt vol in aan het gaan. Om de zaak weer onder controle te krijgen. Dus ook in Korea, wat een veel groot land is. Daar gaat het ook consequenties krijgen. Het is helemaal geen probleem dat je steden en gebieden afsluit. Kan allemaal. Alleen de economische consequenties die worden natuurlijk per dag groter. Want ook daar geldt weer. Halffabrikaat en eindproducten moeten gewoon door die keten heen. Dus
en waar zie jij de grootste consequenties? In Europa en de Verenigde Staten?
Ah, nu nog niet. Kijk, want dat is natuurlijk ook zo. Er zijn natuurlijk voorraden. Alle bedrijven hebben al zeker voorraad. En op een gegeven moment zijn er natuurlijk ook nog dingen die onderweg zijn. Dus het is nog niet heel erg acuut. Maar er wordt nu niks meer gemaakt. Er vertrekken geen schepen meer uit China. Dus binnen 1-2 weken gaan allerlei bedrijven tegen grens al lopen. Jongens, we hebben onderdelen nodig. En die zijn er gewoon niet. En die gaan voorlopig ook niet komen. Dus dat is ook de reden waarom de gevolgen nog niet zo heel groot zijn. Maar die gaan in Europa en Amerika, maar die gaan wel groot worden. Omdat het hele proces.
Het gaan allemaal gered worden, al die bedrijven, toch?
Nou ja, dat is ook een punt in China. Die Chinezen die zitten gewoon te kijken. Ja, al die bedrijven die zijn financieel kwetsbaar. Dus we moeten steunen. Ja, kijk, je kunt iedereen wel geld geven. Je kunt wel geld drukken en geld geven. En dan hou je als het ware die mensen aan de praat. Of tenminste, je geeft salaris zonder dat ze werken. Maar de schuldenpositie van China is al krankzinnig hoog. En hoe gaan we dat dan terugbetalen? Ja, niet onbelangrijk als je geld krijgt van andere mensen.
Als je daarmee de economische groei op peil kunt houden op 6% per jaar.
Thomas, geen rare dingen roepen natuurlijk. Hè. We maken hier geen kleuterradio, we maken voor radio voor volwassenen.
Oh, ben ik toch blij dat je af en toe bel maar verlaat en dan hier even zegt hoe het echt zit.
Inderdaad, Thomas, 6% dat is een onzin verhaal, dat weet je zelf ook wel. En gewoon geldeconomie stampen en dan denken dat het gaat werken. Dat is echt geen lange termijn verhaal, neemt het maar voor mij aan. Maar voorlopig wordt er niet veel gewerkt in China. Gaat er niet veel gewerkt worden en gaan de problemen per dag groter worden.
Kees de Kort, ik hoop geen problemen morgen, maar we zullen elkaar ongetwijfeld weer spreken. Tot dan.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
11:15. We bespreken het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Samen met Sigrid de Vries, secretaris-generaal van CLEPA, de Europese koppelorganisatie voor de automotive toeleveringsindustrie. Jos Versteeg van Insinger Gillissen. En mijn zakenpartner Alexandra Jankovic, managing partner bij Spark Optimus. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik heb het idee dat we ook een thema te pakken hebben vandaag. Corona. Want Jos, jij houdt de beurs in de gaten. En de beurs houdt dan weer de ontwikkelingen van het virus in de gaten. Wat zijn de gevolgen?
Nou, de AEX staat nu 4% lager. En er is toch wel even een flinke schrikreactie meteen vanochtend bij de opening van de beurs al. En dat had denk ik met twee dingen te maken. Het eerste is dat er in Italië nu een aantal gemeentes zijn gesloten. En er is toch wel wat angst dat virus zich in Europa zal verspreiden. Je ziet dat meteen ook bij de luchtvaart. Hè. De luchtvaart gaan nu geruchten van misschien moeten we het luchtruim wel sluiten. Er was vannacht een Italiaanse trein tegengehouden in Oostenrijk. Dus toen kwam dat idee een beetje op. Je ziet dat de KLM 10% lager is EasyJet meer dan 10% lager. Dus het is vooral angst wat heerst. Dat is het eerste. En afgelopen vrijdag hadden we in Amerika toch wel even wat slechte cijfers. Je moet het wel allemaal in het licht zien van dat we woensdag nog op een all-time high stonden in Amerika. Hè. Ja. En nu staan we in Amerika 1,5% lager.
Wat zijn die slechte cijfers?
En dat kwam van de inkoopmanagers. Ja. De inkoopmanagers. Kijk, we hebben de hele tijd gezien dat de industrie, die heeft problemen, die heeft het lastig. Coronavirus, handelsoorlog. Maar de dienstensector, wat verreweg het grootste gedeelte is van de economie, 3/4 van de economie, daar ging het eigenlijk goed. En daar zien we nu eigenlijk ook behoorlijk verslechteren. Men wordt voorzichtiger daar. En de ISM Composite, dat is een samenstelling van dus de diensten en de industrie, die is nu onder de 50 gedaald. En dat betekent dat er krimp is. En dat is voor het eerst sinds 2013, want dat was een specifieke omstandigheid, is maar heel kort geweest. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, voor het eerst sinds de grote recessie, zoals de Engelsen zo mooi zeggen, de Great Recession, lijkt de Amerikaanse economie in achteruit te springen.
Dus net zoals die verkiezingen eraan komen ook. Gaat dit nog een andere politieke dimensie krijgen?
Dat is ook nog wel een enige zorg van die verkiezingen komen dan, dat geeft onzekerheid. Maar er is nog wel een lichtpuntje, want ik zie graag wat toch wel lichtpuntjes. En dat is dat ook in die inkoopmanagersindex werd verteld van dat de mensen voor op langere termijn, of over een jaar, wel positief zijn. Met andere woorden, men is voorzichtig in verband met dat coronavirus, maar men neemt aan, en dat is ongeveer de teneur, van dat coronavirus is over een paar maanden, zijn we dat vergeten, en dan heb je wat inhaalvraag, krijg je een sterk tweede en derde kwartaal, en dan komt
maar er was toch een tijd, en dat hebben we hier ook zelf met elkaar besproken, dat we dachten, niets kan die beurs nog van de wijs brengen. Hè? Toen het coronavirus echt nieuw was, toen verdampte er ook miljarden op de Aziatische beurzen, maar dat is binnen no time weer gecompenseerd, hè? Tot de hoogtes die we tot voor kort aan dus kenden. Ja. Is dit een blijvertje, dat verlies?
Nee, ik denk ook wel dat het wel weer goed wordt gemaakt, hoor. Maar kijk, op korte termijn is eigenlijk geen beleggen, dat is speculeren. En zoals wij ernaar kijken, we zien eigenlijk een flinke korte termijn daling zien we als een kans. Op korte termijn kan je er echt niks van zeggen wat er precies gebeurt. Maar wat wel belangrijk
een kans,
is,
dat is dus buy the dip.
Ja, dat is toch, dat geldt nog steeds, buy the dip. Nou, je zegt, kijk, als je naar koers-winstverhoudingen kijkt, wat als rule of thumb toch wel een belangrijke indicator is, dan zitten we nu weer op hetzelfde niveau van anderhalf jaar geleden, toen we ook een flinke correctie hadden. Alleen toen was er een groot verschil, want toen was de rente nog aan het stijgen. Ja. En nu is de rente aan het dalen. En we zitten nu op 1,75 de federal fund rate. En als je nu naar de tweejaarsrente kijkt, die zit ruim onder de 1,5%. Dus de markt verwacht dat de Fed, zeker als je die cijfers van afgelopen vrijdag ziet, nog wel een stapje gaat maken. De Fed is nu ook heel terughoudend vanwege de verkiezingen. Maar als het echt slecht gaat, dan gaan ze heus wel een stap nemen.
Sigrid de Vries, wat is uw nieuws van vandaag?
Coronavirus uiteraard, maar omdat jullie het daar al zo over hebben, dacht ik, ik neem iets anders. En ik vind het nieuws waar de Consumentenbond vandaag mee kwam wel interessant. En vooral ook met mijn Europese pet op, want er wordt nogal eens afgegeven op de Europese Unie, omdat die met zoveel regeltjes komt. En het bekende voorbeeld van de cola-dopjes, dat daar de maat genomen wordt. En dat er dus te veel bureaucratie komt uit Brussel. Maar als je inderdaad ook ziet dat Europa ervoor zorgt dat er allerlei normen gesteld worden die producten veilig maken of milieuvriendelijker, dan doet Europa ook wel heel veel goed. En
voor de mensen die net inschakelen, Consumentenbond heeft samen met een aantal andere organisaties eens gekeken naar producten die vaak worden besteld via webshops, die van buiten Europa komen. En de conclusie is,
die zijn vaak niet veilig. Die voldoen niet aan de normen die in Europa gebruikelijk zijn. En dan gaat het om opladers of batterijen, andere dingen. En dat zien we ook in de auto-industrie, waar ik dan voor kan spreken. En Europa is een hele open markt, en dat is ook heel goed, want dat genereert heel veel handel en heel veel, dat is goed voor de economie, maar je moet hem ook wel beschermen in die zin dat je dan moet controleren aan de grens, wat komt er dan eigenlijk binnen? En dat is belangrijk voor consumenten, maar dat is ook belangrijk voor bedrijven.
En is dat mogelijk in dit geval? Kan het, als je online bestelt, kunnen daar regulering op worden losgelaten?
Dat is een belangrijke vraag. Dat hangt denk ik ook een beetje van het product af. Maar ik denk wel dat de capaciteit om te controleren veel en veel kleiner is dan die misschien zou moeten zijn. Want dat betekent dat je dan in de havens van Rotterdam ze nu dan echt steekproefcontroles moet doen. En ja, dat gebeurt wel, maar niet op heel grote schaal. En niet omdat men dat niet wil, maar gewoon omdat het zo georganiseerd is. En het gekke misschien wel is dat die regels Europees gesteld worden, maar dat toezicht erop en het bewaken aan de grens weer een nationale competentie is.
Dus maar je kunt ook wat zelfdiscipline hebben. Ik zeg tegen mijn kinderen altijd, ik vind alles best wat je bestelt via internet en uit China voor goedkope soja had, maar als je maar geen opladers koopt daar, want dan krijg je brand van. Dus ja, als het maar duidelijk is, dan kopen mensen
zelf opletten lijkt me uiteraard altijd belangrijk.
Ja, maar dus ligt nou uiteindelijk de verantwoordelijkheid bij de consument? Die weet, ik haal het van ver en dus is het goedkoop en kan ook betekenen dat ik een risico loop? Of ligt de verantwoordelijkheid bij toezicht?
Bij allebei, denk ik. Ik denk dat bewust kopen heel belangrijk is.
Ja, maar mensen die bewust in China kopen bijvoorbeeld, of verder weg, die kiezen natuurlijk heel bewust voor een lage prijs, vermoedelijk.
Ja.
En dat is een andere vorm van bewust kopen.
Absoluut.
Alexandra, wat is jouw nieuws?
Ja, ik heb een artikel gelezen in het FD. Volkswagen begint eindelijk met een serieuze inhaalslag op het gebied van elektrische auto. Ze willen een betaalbare elektrische auto in hun fabriek in Zwickau in Oost-Duitsland produceren dit jaar. En het leek me ook leuk als start van het gesprek zometeen met Sigrid. Maar je ziet dat ze hiermee de strijd willen aangaan met Tesla, die natuurlijk al sinds 2003 bezig is om diverse modellen op de markt te brengen. Maar wat ik het meest interessante vond, is dat Tesla natuurlijk zelf bezig is om de hele waardeketen ook zelf te ontwerpen en ook in beheer te hebben. En daarmee hebben ze ook modules gebouwd, waardoor ze zelf data op grote schaal kunnen verzamelen, waardoor ze veel meer weten van hun klantvoorkeuren en de klantwensen, maar ook al klaar zijn om data te verzamelen, om zelfrijdende auto's te faciliteren. Wat ik daar leuk aan vond, is dat we natuurlijk met Spark Optimus begeleiden we heel veel bedrijven, zowel de disruptors als de traditionele bedrijven in deze slag. En het interessante is dat je vergelijking ziet met e-commerce partijen van 10, 20 jaar geleden. Want Coolblue begon 20 jaar geleden. En ook omdat er heel veel niet was in de waardeketen, begonnen ze zelf modules te maken. Toen kwam Mediamarkt 10 jaar later.
En met modules bedoel je dan in dit geval?
Betaalmodules bijvoorbeeld, ja. Of klantsysteemmodules. Want die waren er gewoon nog niet. En net als in de autoketen zijn natuurlijk heel veel hele gefragmenteerde spelers die in hun eigen gebiedje heel goed optimaal werk kunnen doen. Ik zeg maar wat, een Audi is veel mooier afgewerkt dan Tesla. Maar wat Tesla doet, en dat zie je vaak van disruptors, als die echt een nieuw ontwerp op de markt willen brengen, dan pakken ze gewoon de hele waardeketen mee. Ik wil niet zeggen dat ze overal het beste in zijn, maar dat is wel de manier om een nieuw model erin te forceren.
Ja, als u alvast wil reageren, kan het, hè? We zijn officieel begonnen.
Nou, ik vind het absoluut een heel interessant onderwerp, want het treft wel de kern van waar het in de auto-industrie vandaag de dag om gaat. Het is zowel groener worden, maar ook autonoom rijden, connectiviteit. Het komt allemaal samen, moet enorm veel in geïnvesteerd. Er staat heel veel druk op, want er is concurrentie, bijvoorbeeld uit China, maar ook van nieuwe spelers. Tesla noemt zichzelf een techbedrijf, niet een autoproducent. En dat geeft wel een beetje aan hoe ze erin staan. Dus dat leidt tot heel veel dynamiek. En ik denk dat ze inderdaad niet in alle dingen het beste zijn. Ik zeg ook altijd, er zit heel veel Europese technologie in een Tesla bijvoorbeeld ook. Ze hebben wel degelijk andere spelers nodig. Maar ze benaderen het op een hele nieuwe manier die wel heel veel in de markt op zijn kop heeft gezet.
Ja, en wat dus heel interessant is, ook als je de vergelijking verder trekt met e-commerce spelers, 10 jaar later kwam Mediamarkt. Die moest toen tegelijkertijd heel veel kosten reduceren, maar ook veel meer innoveren, veel meer geld uitgeven aan de innovatie. En ze waren natuurlijk ook later, en dat zal nu ook met de auto-industrie gebeuren, omdat ze natuurlijk ook moesten afstemmen met hun winkeliers om het nieuwe model te introduceren. En Volkswagen en ook alle andere autospelers zullen met alle spelers in de waardeketen moeten afstemmen hoe dit nieuwe model eruit ziet.
En Volkswagen heeft natuurlijk wel ook een veel grotere portfolio. Ik bedoel, Tesla maakt wel een bepaald soort auto's voor een bepaald soort publiek dat het ook kan betalen. En in die zin heeft het misschien ook een aantal voordelen, zou je kunnen zeggen. Want je hoeft niet de hele markt te bedienen. Dat is wel de ambitie van een Volkswagen of een andere autobedrijf.
Ja, ze gaan steeds meer. En steeds goedkopere modellen worden erin gebruikt. Ik maak me wel eens zorgen over die Duitse auto-industrie. Of überhaupt de auto-industrie die nog gebruik maakt van brandstofmotoren.
Ik geloof niet dat je de enige bent, hoor.
Precies. Het hele denken is namelijk het probleem, denk ik. Zij denken in brandstofmotoren. En dat heeft enorm veel gevolgen voor de hele keten.
Ze denken
voor
in technologie met name. En ze denken niet in maar één soort technologie. Ze maken elektrische motoren en aandrijvingsmodule. En daar zijn ze ook heel goed in. En ze zoeken dan meteen ook de kwaliteit. Maar ze zoeken het ook in allerlei andere technologieën. Waterstof.
Maar de gevolgen zijn toch heel groot? Want voor zo'n fabriek, voor die Duitse automobielfabrikanten, als ze elektrische auto's gaan maken, hebben ze een kwart van het personeel nodig. Dus nou, ik vraag me wel eens af of wat ze moeten eigenlijk.
Maar dan ga je er toch vanuit dat ze allemaal elektrische auto's gaan maken.
Ja, dat wel.
Dat gaan ze voor een deel wel doen, maar niet alleen maar, denk ik. Want ik denk dat elektrische technologie heel goed is voor een aantal soorten mobiliteit, maar niet voor alle. Dus ik denk echt dat we moeten oppassen om het te eenzijdig te benaderen. En dat die Duitse auto-industrie misschien nog wel eens op een manier uit de hoeken kan gaan komen in de komende jaren. Waar we straks ook allemaal heel blij om zijn, want we willen allemaal wel mobiel zijn.
Nou, het is heel interessant, want bijvoorbeeld nu als je kijkt naar Coolblue en Mediamarkt. Coolblue heeft 1,5 miljard omzet, Mediamarkt zit daar net onder. Maar Megapol is failliet gegaan, hè, dus er zullen een aantal spelers overblijven. In dat artikel stond ook dat de komende 5 jaar gaat Volkswagen 60 miljard investeren. Terwijl Tesla zal niet meer dan miljarden hebben. En Volkswagen, dus de grote spelers hebben natuurlijk ontzettend veel geld. Dat moeten ze dan wel slim investeren. Meer als een start-up dan als een corporate.
Wat wel lastig is als je een geschiedenis achter je hand hebt slepen.
Inderdaad, en ze zullen ook veel meer data gedreven moeten werken. Terwijl Tesla natuurlijk juist meer de uitdaging heeft om met genoeg geld ook goed te kunnen schalen. Dus iedereen heeft zijn eigen uitdagingen.
Beurswaardering van Tesla is inmiddels enorm, toch?
Als je dat is waar.
Tegen de grote.
Ook de schuldpositie van Tesla is een stuk beter geworden. Hè? Ja. Ze hebben nu ook een positieve kasstroom. Dus financieel staan ze er dus aanzienlijk beter voor dan het een paar jaar geleden was. Toen maakte ik me ook echt grote zorgen. En niet alleen natuurlijk.
Nou ja, altijd op zoek naar lichtpuntjes, begreep ik.
Wat zeg je?
Je bent altijd op zoek naar lichtpuntjes, begon je in het
Ja. Nee, maar daarom zeg ik ook. De financiële positie van Tesla is een stuk verbeterd.
Ja,
een stuk beter uit. Ja.
Wij gaan zometeen uitgebreid verder praten over de auto-industrie en wat daarbij komt kijken. En of ze al klaar zijn voor de toekomst. Eerst ga ik Jos Versteeg bedanken van Insinger Gillissen.
Dankjewel.
Tot volgende week.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Corona, een krimpende vraag, onzekerheid over de toekomst van mobiliteit. Brexit, de autobranche zit in de hoek waar de klappen vallen. Sigrid de Vries is secretaris-generaal van CLEPA, de Europese koepelorganisatie voor de automotive toeleveringsindustrie. En nu bij mij het gast. Welkom.
Hallo.
Mijn zakenpartner is Alexander Jankovic. Ik denk dat we moeten beginnen bij wat CLEPA doet en wie u vertegenwoordigt. Kunt u dat toelichten?
Ja, heel graag. CLEPA is inderdaad een koepelorganisatie. Zit in Brussel, vertegenwoordigt dus die toeleveranciers aan de auto-industrie. Komt met voorstellen hoe je beleid beter kan maken op Europese niveau. Dus wij lobbyen, zou je kunnen zeggen. We doen dat namens een heel groot aantal bedrijven. Er zijn hele grote bij, multinationals zoals Bosch of Valeo of Schaeffler. NXP in Nederland is lid. Maar we doen het ook namens een aantal nationale associaties. In Nederland is bijvoorbeeld de RAI. Lid. En er is in Nederland ook eigenlijk best veel auto-industrie. Dat wordt vaak een beetje onderschat. Maar er zijn zeker 200 bedrijven actief. Ook weer grote, maar ook veel kleintjes. En ook heel divers. En dat is ook wel typerend voor de auto-industrie. Er zitten gemiddeld zo'n 30.000 onderdelen in een auto. En dat gaat dus van alles tot de stoelen waar je op zit, tot je boordcomputers, tot de daken die je ook open kunt doen, maar ook de motoren, de aandrijfmodules. Je kan het zo gek niet bedenken. En dat moet steeds groener en het moet ook steeds intelligenter. Dus meer en meer van die onderdelen worden ook smart of slim, zoals je zou kunnen zeggen. Dus daar zijn we mee bezig.
En hoe komt het dat die Nederlandse industrie, zoals u het zelf zegt, onderschat wordt of vergeten wordt?
Ja, Nederland, vind ik, staat sowieso een beetje met de rug naar industrie. Wordt meer gekeken naar services of handel of logistiek. Terwijl er best veel maakindustrie is en Nederland ook best wel heel innovatief is. En de Duitse industrie is natuurlijk belangrijk voor de Nederlandse en daar leven ze ook veel aan, maar ook elders in de wereld. Dus ik denk dat er enorm veel innovatiekracht in Nederland zit. Ook met een aantal technische universiteiten die daar natuurlijk een hele ondersteunende rol vervullen.
En beetje aan het kantelen, vakmanschap, ja, en maakindustrie. Dat krijgt wel weer een klein beetje een plek in de spotlight.
Daar liggen ook veel kansen. Dus heel innovatief en inzetten op die nieuwe technologieën. Dat is denk ik waar heel Europa naartoe moet. En waar Nederland misschien wel een beetje een voortrekkersrol speelt.
En zie je op bepaalde gebieden waar Nederland vooral goed in is? In de autotoeleverancierindustrie?
Nou, vooral dingen combineren en out of the box denken. Dus creatief zijn. De kansen zien en daar dan op inzetten en dan daar een markt voor veroveren. Dus het zit hem vooral wel in het zelfrijdend, de zelfrijdende auto's of connectivity. Ook wel groen, maar ik denk dat ze meer inzetten op alles wat met sensoren en elektronica en ICT te maken heeft.
Maar ik heb u nu al een paar keer aangekondigd met een hele trits aan problemen. Die
ja,
ook
daarom
op uw
zeg ik dit
liggen.
Ook allemaal. Nee,
maar kloppen die problemen ook? Is het op dit moment een zware tijd?
Absoluut, het is een zware tijd. Want het is inderdaad ook waar, wat er straks al even gezegd werd, dat er minder onderdelen gaan in een elektrische auto. Dus er vallen straks klappen in de industrie. Er gaan banen verdwijnen. En dan kan je wel zeggen van ja, er komen ook weer banen bij. Maar dat zijn dan meestal banen voor andere mensen op andere plekken, met een andere soort achtergrond of opleiding die daarvoor vereist is. Dus het is zeker zwaar. Er gaat ook heel veel kapitaal denk ik wel vernietigd worden. Want dat zit nu geïnvesteerd in al die fabrieken die je misschien straks niet meer nodig hebt. En je kunt die niet allemaal ombouwen om elektrische auto's of zelfrijdende auto's te gaan maken. Dus er is een enorme transformatie aan de gang. En het is wel zaak dat die ook met verstandig beleid goed begeleid wordt.
Laten we zo meteen een blik op de toekomst werpen, zeker. Maar laten we beginnen met de dag van vandaag. Namelijk dat coronavirus, ook al besproken, ook in dit programma, de afgelopen dagen, afgelopen weken. Omdat het heel veel bedrijven raakt. In welke mate raakt het ook uw industrie?
Nou, op twee manieren. Daar ter plaatse. Want China is de belangrijkste afzetmarkt op dit moment voor voertuigen en dus ook voor onderdelen. En daar ligt het op dit moment stil. Dus je ziet al dat er echt honderdduizenden minder voertuigen worden geproduceerd ter plaatse. En veel van die Europese toeleveranciers die zijn ook heel actief in China. Want daar is een groeimarkt. Dus daar moeten ze een deel van hun omzet draaien en ook hun winsten maken om rendabel te zijn. Dus dat is de eerste impact. En dan de aanvoer vanuit China van onderdelen naar Europa. Ongeveer 20% van alle onderdelen die de industrie hier nodig heeft in de auto-industrie komt uit China. Dus dat is een enorm aantal. En dat ligt stil. En het lag al even stil door die nieuwjaarsfeesten. En dat had dus op gang moeten komen. De vertraging is 4 tot 6 weken. Dus we zullen de gevolgen daarvan nu in de komende weken echt gaan merken.
En de gevolgen zijn dan dat het hier ook gaat stil liggen. Want met enige vertraging komt het dan deze kant op.
Ja, maar ja, als de productie niet of maar mondjesmaat op gang komt, dan duurt die vertraging natuurlijk langer. En ja, ik zei al, er zitten zoveel onderdelen in een auto. Je hebt er maar één nodig die niet op tijd arriveert om een hele productielijn stil te leggen. En dan heeft het dus ook effect op bedrijven die niet direct in China produceren of daar onderdelen vandaan krijgen. Dan krijg je een kettingreactie die de hele economie uiteindelijk treft.
Dus verwacht je al over een aantal weken zowel effect op de omzet van de grote autobedrijven, omdat het de afzetmarkt is, als op de productie van nieuwe auto's?
Ja, je zult het eerst zien in de omzet daar ter plaatse. Maar inderdaad, voor de industrie die hier produceert en die onderdelen nodig heeft, zul je het merken in de aanvoerlijnen en de hele keten die ontregeld raakt.
Welke scenario's zijn er om die klap op te vangen? Want dat coronavirus geldt ook voor Brexit, geldt voor een aantal van uw problemen. Daar wordt u mee geconfronteerd. Maar mijn vraag is dan, wat kunt u daaraan doen?
Ja, je kan met een aantal korte termijn acties werken. Je ziet nu al dat er een soort luchtbrug wordt ingesteld voor onderdelen die dan nog wel gemaakt worden. Dat drijft natuurlijk de kosten op. Er wordt dus wel met man en macht gezocht naar alternatieven, maar dat is lastig. Want de auto als product is geavanceerd, gecompliceerd. Daar is ook heel veel regelgeving voor, ook voor de onderdelen die daarin zitten. Dat heeft weer te maken met veiligheid, met milieunormen. Dus die worden ook gemaakt tegen hele specifieke eisen. En je vindt dus niet zomaar een andere afnemer.
Maar daar wordt, neem ik aan, toch naastig naar gezocht?
Daar wordt
of heeft
naar
dat
gezocht.
Geen zin?
En soms verplaatsen bedrijven het ook van bijvoorbeeld China naar elders in de wereld. Maar ook dat duurt natuurlijk enige tijd voordat je dat helemaal hebt opgezet. En je weet niet hoe lang het gaat duren. Hè? Dus in het begin was het een beetje afwachten van, krijgt men het snel onder controle en hoeven we geen onmiddellijke actie te ondernemen. Maar als het langer duurt, zul je zien dat ze meer naar dat soort maatregelen grijpen.
En wat voor landen zijn dan eventuele alternatieven waarnaar gekeken wordt voor de productie?
Ja, dat hangt ook weer erg van het product af. Ja. Maar de meest voor de hand liggende zijn die daar toch wel in de buurt. Maar die zijn nu ook getroffen. Korea, Zuid-Korea, Japan. Vietnam is erg in opkomst ook als productieland. Maar nogmaals, je hebt niet zomaar een fabriek uit de grond gestampt. Dus je moet dan al naar anderen gaan kijken die dat kunnen doen. En dat is niet eenvoudig.
Kees de Kort die schetste eerder het beeld van de spagaat. Dus dammen we dat virus in, kosten wat kost, of proberen we ook de economie toch een beetje op gang te brengen weer. Vindt u dat die maatregelen wellicht wel te draconisch zijn?
Dat vind ik heel moeilijk in te schatten.
Dat is ook een moreel dilemma, vermoed ik.
En ik merkte, ik heb mijn leden gevraagd van hoe gaan jullie ermee om? En hun eerste zorg betreft toch de mensen daar. Hun werknemers, sommigen hebben hun hoofdkwartier daar gesloten. In Duitsland had ik ook een geval, omdat er contacten waren geweest. Er waren opleidingen gegeven, mensen uitgewisseld. En die waren gewoon 3 weken dicht. En daar ligt dan de eerste zorg. Dus of de maatregelen te draconisch zijn, denk ik dat heel moeilijk te beoordelen is.
Is dit wel een moment om allerlei zaken te overwegen, namelijk je afhankelijkheid van bijvoorbeeld China? Dat is ook iets wat al vaker ter sprake is gekomen. Maar China staat sowieso in een ander daglicht de afgelopen jaren inmiddels. Nu komt dit er overheen. Betekent dat ook dat bedrijven, denkt u, fundamenteel andere keuzes gaan maken?
Ik denk dat dat sowieso een beetje een trend is vandaag. En je ziet dat inderdaad door wat er in China gebeurt, maar ook hoe China zich opstelt, de dominantie daar. Maar je ziet ook hoe Trump in de Verenigde Staten omgaat met zijn economie en het beschermen van wat hij denkt dat de belangen zijn van de economie daar.
Nou, de Amerikaanse economie doet het ook de afgelopen jaren meer dan behoorlijk, toch?
Ja, maar hij heeft niet geaarzeld om maatregelen te nemen die eigenlijk een aantal producenten daar ter plaatse op een negatieve manier treffen. En de auto-industrie is daar weer een voorbeeld van. En dus je ziet wel protectionist tendencies. En dat heeft invloed, want die auto-industrie, dat is een van de industrieën die heel globaal georganiseerd is. Dat zijn zeer heel dicht geïntegreerde ketens van productieketens, value ketens. Ik spreek meestal Engels over dit soort termen, dus vandaar dat ik soms even moet zoeken. Je ziet dat men zich daar nu wel vraagtekens bij stelt. Van hoe ver kun je dat nog doordrijven? Hoe lang kun je dat nog volhouden? Moet je ook niet toch een soort plan B hebben? Dat je ergens op kunt terugvallen in het geval van dit soort schokken. En dat kunnen onverwachte zijn of door politiek gedreven besluiten.
Nou, dat is bij Trump is het natuurlijk ook politiek gedreven. Een hang naar protectionisme en een andere verhouding ten opzichte van het multilateralisme. Wat denkt u dat voor effect gaat hebben op uw industrie, op uw leden?
Die moeten anders gaan nadenken over hun productieketens. En uiteindelijk is dat natuurlijk een kostenvraag. Want ze hebben nu gezocht naar... er is enorm veel concurrentie, dus de druk is heel hoog. Dus je zoekt naar een manier om... je zoekt naar schaalgrootte en naar een manier om te produceren die zo efficiënt mogelijk is. En als de risico's te groot worden, dan moet je dat dus op een andere manier gaan organiseren. Maar dan zul je dat dus ook gaan merken in het kostenplaatje.
En zijn er ook concrete ambities om bijvoorbeeld in de context hiervan te zeggen... goh, zouden binnen Europa de leidende speler moeten worden, nieuwe mobiliteit? Inclusief dat het natuurlijk heel data gedreven wordt. Dat je dat misschien niet alleen maar afhankelijk wil hebben van een globale
insteek. Ja, je ziet dat soort overwegingen wel spelen. Bepaalde bedrijven die zich ook terugtrekken uit bepaalde regio's, omdat het voor hen niet meer rendabel is om daar nog te produceren. Een gevolg van Brexit bijvoorbeeld kan zijn dat bepaalde modellen daar niet meer verkocht gaan worden, omdat de markt gewoon te klein gaat zijn.
Ja, dan is het economisch niet meer haalbaar om specifiek ook voor bijvoorbeeld zo'n derde land als Groot-Brittannië te produceren.
En Europa als markt en als regio is nog altijd natuurlijk wel heel groot en heel aantrekkelijk. Maar of die groot genoeg is om daar speciale mobiliteitsoplossingen voor te ontwikkelen, is wel een belangrijke vraag. Ik denk dat wel een vraag is die Europese beleidsmakers zich ook stellen.
Maar zelfs Europa als continent stelt al niet genoeg voor, althans dat is de vraag om te zeggen, daar gaan we ons dan specifiek op richten.
Nou, dan zou je daar heel erg met z'n allen op in moeten zetten. En dat moet je dan goed met z'n allen orchestreren en daar je daarachter zetten en daar ook in investeren en met R&D werken. En dat is eigenlijk wat wij ook vragen aan beleidsmakers in Brussel. Als je het nou hebt over de Green Deal of over de digitale agenda en je zegt ze moeten strategisch autonoom zijn op het gebied van technologie, ja, dan moet je met dit soort visies en plannen komen. Want anders red je het niet tegenover de Verenigde Staten niet, die het in die zin toch gemakkelijker hebben als één land uiteindelijk. En ook tegenover China niet, waar de groei zit en waar de aantallen zitten. En dan heb ik het nog niet eens over India en andere plekken in Azië.
En de groei zit daar omdat daar, als je kijkt naar het aantal inwoners, nog relatief weinig auto's zijn.
Ja, er zijn
veel
meer mensen.
En de markt in Europa is verzadigd.
Ja.
Is de markt in Europa verzadigd?
Ja, dat is die al enige tijd. En dus daar zit de groei niet. De groei zit in de waarde die je kunt toevoegen. En je kan dat positief benaderen. Je kan zeggen, Europa is een geweldig laboratorium om allerlei dingen uit te vinden. De Europese steden zijn ook niet om de auto gebouwd. Die auto heeft zich moeten aanpassen aan de steden in de meeste gevallen. En dus heb je daar een heel mooi laboratorium om uit te testen. Hoe kan ik met een sensor om de hoek kijken? Hoe kan de auto mijn ogen en oren op de weg zijn. En dat is in andere landen veel minder. Maar dan moet je er wel met z'n allen op inzetten. Anders heb je niet voldoende kapitaal, menskracht, inzet, talent om om daar inderdaad leidend te kunnen zijn.
Ik heb 3 dilemma's voor u. U moet kiezen. Achteraf kunt u nuanceren. Voor de autobranche is de bodem in zicht of het kan nog veel erger worden?
Het kan alleen maar beter worden, zou ik zeggen.
De autobranche heeft daar slechte naar Dieselgate verdiend of het boetekleed is aangetrokken. Tijd om weer verder te gaan.
Absoluut. Tijd om verder te gaan.
Ja, ik denk voor de volledigheid om nog even vragen welke van de keuze u dan maakt. De klimaatplannen van Europa zijn te rigoureus of een transitie naar elektrisch rijden, dat is onvermijdelijk en nodig.
Die transitie is onvermijdelijk en nodig, maar het gaat hier om de vraag hoe we dat samen gaan doen. Niet of, maar hoe.
Ja, ik dacht dan dat laten we dat nuanceren wat later doen, maar u was al begonnen, want daar heeft u sterke twijfels over dan, hoe we dat gaan doen en hoe we dat moeten doen.
Nee, ik heb daar geen twijfel over, want ik denk dat het de vraag absoluut niet is of we dat moeten doen. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we dat dan samen doen en dat we daar dan alle knappe koppen bij elkaar zetten vanuit industrie en vanuit politiek om dat te realiseren. Want de ambities zijn zeer hoog.
Maar waaruit maakt u dan op dat het nu nog niet samen gebeurt? Er is toch een Europese Green Deal bijvoorbeeld? Dat klinkt toch als een
Die staat nu op papier. Dat is een heel ambitieus plan. En die moet nu worden uitgevoerd. En dan heb je al die partijen nodig die het ook werkelijk moeten doen. Tot en met de consument die de auto moet kopen uiteindelijk. Of moet rijden als het een shared mobility voertuig is. Papier is één ding, maar uitvoeren is iets anders. De ambitie is heel hoog. Dus je kunt niet anders dan alle mogelijke technologieën daarvoor inzetten en alle mogelijke partners daar ook bij aanspreken.
Maar wil iedereen dit dan? Want als je een gezamenlijk doel hebt, dan zou dat betekenen dat iedereen zich ook moet inzetten. We hebben het net al, voordat dit interview eigenlijk begon, gehad over gevestigde waarden, misschien belangen, die niet helemaal in het verlengde liggen van waar die Green Deal op uit is. Merkt u bijvoorbeeld bij fabrikanten en ook onder toeleveranciers een zekere weerstand om hier dan maar in mee te gaan, omdat het op papier staat?
Nee, ik denk dat dat echt voorbij is. Ik denk dat ik heb zelf ook twee opgroeiende kinderen. Iedereen in de industrie heeft familie en gezinnen en vaders en moeders en kleinkinderen. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus dat is de vraag niet. De vraag is echt hoe. En dan spreek ik wel heel veel ingenieurs, want het is een hele pragmatische, oplossingsgerichte industrie, die zeggen van waarom wordt er zo eenzijdig alleen maar aan oplossing A gedacht? Waarom doen we ook niet C, B, D, Z, X?
En even vraag, wat zou u in deze context het liefst over een jaar hebben bereikt en over 5 jaar?
Over een jaar een heel goed plan, een duidelijke roadmap. En over 5 jaar nog altijd beleid dat stabiel is. En afspraken zijn afspraken. En daar gaan we niet iedere keer aan sleutelen omdat we weer van gedachten veranderen. Maar dan uitvoeren en doen en dat volhouden. Maar ik denk dat 5 jaar nog een te korte termijn is. Dat we inderdaad die horizon van 2050 nodig hebben. En dan met z'n allen zeggen, laten we daar nu in een zo recht mogelijke lijn naartoe. En niet met allerlei omwegen.
Maar er klinkt enige frustratie door uit de regelingen die er ooit waren en nu weer zijn afgeschaft of erbij zijn gekomen en vervolgens niet worden gecontinueerd. Heeft u al een keertje op een paard gewed dat en plotseling bleek dat paard niet meer in de race te zijn, bijvoorbeeld?
Nou, er zijn vorig jaar afspraken gemaakt in Europa om de uitstoot van CO2 van auto's te beperken. Die afspraken gaan volgend jaar in. En dat zijn afspraken voor 2025 en 2030. En een van de eerste dingen die Frans Timmermans, Europese commissaris, verantwoordelijk voor de Green Deal, nu heeft aangekondigd, dat hij die tegen de komende zomer alweer gaat herzien. En dan krapt de industrie zich wel een beetje achter de oren van oké, dus die maatregelen die waren nog geldig en nog niet eens een jaar geleden. Daar zetten we op in. Dat zijn ook al ambitieuze maatregelen. En nu moeten we die weer herzien. Dan moet je wel met hele goede argumenten komen. Nou, misschien zijn die er, misschien kan het ook wel, maar misschien zijn er ook wel een aantal andere argumenten die je ook zou kunnen meewegen.
Maar moet de industrie wachten op de politiek of moeten ze gewoon zelf het voortouw nemen en resultaten laten zien?
Nou, dat doen ze ook. Want ze ontwikkelen allerlei technologieën en komen daarmee naar voren en zeggen, we willen graag daar ook aandacht voor en bekijk die mogelijkheden nou. En zet nou in op waterstof bijvoorbeeld, maar zet ook in op synthetische brandstoffen die met duurzame energie gemaakt worden. Dus er zijn tal van mogelijkheden die je veel nauwgezetter zou kunnen bekijken. En dat is eigenlijk waar wij om vragen. Want we hebben de oplossingen, we kunnen het doen. En laten we het nou ook dan in de praktijk brengen.
Want als u constateert, er wordt te veel aan oplossing aangedacht, dan gaat het over een focus op elektrisch?
Ja, en die is heel goed, met name in de stad. Dus elektrisch is één van de mogelijkheden. Fantastische oplossing, maar niet de enige.
Waterstof is een vaker genoemde tweede, waarvan critici zeggen, nou, hou maar op met praten, want het is totaal nog niet rendabel te maken. Dus laten we daar alsjeblieft niet al te veel op inzetten.
Ja, maar de batterij die je nu in een elektrische auto stopt, die is ook nog niet op een duurzame manier te recyclen of opnieuw in te zetten. Er zijn nog tal van vraagstukken en problemen. En als het voor het een niet geldt en het argument voor de andere oplossing wel, dan denk ik van ja, dan werken we aan die oplossingen. Dat is een can-do mentaliteit die er gewoon is.
Ja, als je
de schaalgrootte ook hebt.
Ja, en als je overtuigd bent van het feit dat je aan iets werkt dat bijdraagt. Er zijn ook mensen die een podium krijgen en terecht die zeggen, joh, laat mij gewoon met rust, we moeten nog maar eens kijken wat de echte invloed is van elektrisch, want er zitten allemaal addertjes onder het gras, of van waterstof. Heb je verschillende varianten? Is het allemaal wel zo groen? Of heb je blauw of grijs? Noem het allemaal maar op. Ja. Zolang dat soort vragen ook voor consumenten nog niet eensluidend allemaal met ja of goed kunnen beantwoord worden, moet je afvragen, is er wel voldoende draagvlak voor?
Nou, maar dan kom ik toch weer terug op het punt dat we eigenlijk geen keuze hebben. Dat we wel vooruit moeten en dus een heleboel dingen tegelijk zullen moeten doen. En dat geldt dus ook voor die waterstof. En ik denk dat je met die waterstof dus ook duurzame brandstoffen kunt maken, waarbij je bijvoorbeeld ook al die auto's die nu op dit moment rijden, die ook zouden moeten bijdragen aan het CO2-neutraal maken van onze economie, die kun je dan in dat hele plaatje betrekken. En dan zit dus de consument misschien minder met de vraag van, oh jee, kan ik mijn auto nog wel blijven rijden? Kan ik een stadscentrum nog wel in? Wat moet ik hierna kopen? En op die manier denk ik dat je meer erkent, ook als politiek, welke vragen er eigenlijk allemaal leven, welke praktische vraagstukken er misschien ook behandeld moeten worden. En dan krijg je iedereen misschien meer mee. Misschien creëer je dan ook meer motivatie aan alle kanten om mee te doen.
Maar hoe is de motivatie, ik vraag toch nog een keertje, onder uw eigen leden en de fabrikanten zelf? Want alleen in Duitsland al staan er honderdduizenden banen op de tocht. U zei ook eerder al, we gaan die klappen voelen. Het is nu helemaal zo dat die fabrieken niet allemaal zijn toegespitst op wat er in de toekomst nodig is. We hebben minder mensen nodig, er zitten minder onderdelen in. Ja, daar ga je toch niet aan je eigen ondergang meewerken?
Nou, dat is dus wel het gesprek wat we voeren inderdaad. Want kijk, veel van die bedrijven, we hadden het er straks over het coronavirus en over hun productiecapaciteiten in China, waar de groeimarkt zit. Die bedrijven die overleven het vaak uiteindelijk wel. Ik denk dat voor Europa en dus ook voor Nederland de vraag is van waar vindt die productie en die innovatie plaats?
400.000 banen op de tocht in Duitsland alleen al.
Ja.
En wat voor, want natuurlijk vaak spreekt toch actie het luid, meest luid. En wat zijn de top drie dingen waar volgens u de toeleveranciersindustrie in zou moeten investeren de komende jaren om hier de slag te maken?
Met name in zelfrijdende technologie en ook connectivity. Want groen hebben ze al enorm veel in geïnvesteerd. Ze maken elektrische aandrijfassen en motoren en kunnen in feite zelf een auto op de markt brengen als ze dat zouden willen. En dat was tot een jaar of wat geleden echt ongehoord. Dus het is niet alleen een ambitie. Die producten zijn er en ze kunnen ze ook laten zien. Alleen de volumes zijn er op dit moment niet. En dat is een beetje de crux. Gaat die markt zich nu voldoende ontwikkelen, ook in Europa, zodat je ook hier die productie kunt blijven doen?
En in de context van het datagedreven werken. Wie maakt de modules om datagedreven te werken? Waar ligt het eigenaarschap? Is daar voldoende focus op dat er zo gewerkt moet worden?
Ja, ik zou het voorbeeld kunnen noemen van één bedrijf waar ze mensen uit Silicon Valley hebben gehaald om dan de hele R&D-afdeling te leiden. En dan heb je het echt over ingenieurs, 1300 man in één afdeling. Dat zijn gigantische aantallen. Dus ze proberen agile te zijn, dat is ook zo'n modewoord natuurlijk. En op een andere manier en ook sneller in te spelen. Kijk, de auto-industrie komt uit een fase waarbij een productiecyclus ongeveer 5 tot 7 jaar duurde. En zo werd er ook gedacht van, nou, we hebben 5 tot 7 jaar om iets nieuws te ontwikkelen. Nou, een tech-industrie werkt natuurlijk gewoon heel anders. En daar moeten ze dus meer naartoe. Maar ook weer niet helemaal, want een auto is ook geen telefoon. Het is een product wat langer mee moet, wat veel duurzamer moet zijn, wat aan veel hogere eisen moet voldoen. Milieu, veiligheid. Dus ja, je kan ook maar niet een auto als een telefoon uit een productielijn laten rollen.
Maar als Europa innovatief moet blijven, dan heeft u data nodig. Hè? En ook de toeleveranciers hebben dan data nodig. En de vraag is, krijgen ze die ook? Ik begrijp dat er ook al een tijd een strijd woedt met de fabrikanten. Geef ons nou data. We hebben die data nodig. Ook als u het heeft over connectivity, over autonoom rijden, dan is het belangrijk dat ook toeleveranciers die data hebben. Ik las een verslag over een congres afgelopen jaar waarin zelfs nog iemand zei, ja, misschien als ze die data niet geven, dan zou je ze moeten beboeten, want we hebben het gewoon keihard nodig. Ja. Krijgt u die data ook?
Mondjesmaat op dit moment, dat is inderdaad een strijdpunt. Ook daar ligt er wel een taak bij de Europese regelgeving. En die gaat waarschijnlijk ook met beleidsplannen komen. Want die markt moet geregeld. Anders dan zit er inderdaad een aantal bedrijven aan de poort waar die data uitgaat of binnenkomt en anderen kunnen er niet bij. Dus dat is inderdaad een punt van zorg.
Nu hebben we natuurlijk ook in andere soort van alle andere industrieën gezien die gedisrupt werden, zoals bijvoorbeeld de reisindustrie, dat degene die dichtst bij de klant is nou eenmaal alle klantdata krijgt. Hè? Zoals bijvoorbeeld Booking.com of TripAdvisor versus alle reisorganisaties die daarachter zitten. En dan neem je natuurlijk met veel minder mensen ongeveer 10-15% van de waardeketen sowieso. Hoe ziet u dat gereguleerd kan worden, of dat gewoon een onderdeel is van een nieuwe toekomst?
Wij denken dat het gereguleerd kan worden, dat je afspraken kunt maken over welke data beschikbaar moet zijn voor iedereen. Dus degene bij wie ze het eerst langskomen, maar ook derde partijen. En daar kun je gewoon afspraken over maken. En om de markt te helpen fair en open te zijn.
Wat is dan de data waar u behoefte aan heeft? Waar schiet u echt iets mee op?
Bijvoorbeeld, het kan inderdaad gaan over een auto die toe is aan een reparatie of predictive maintenance. En nog voordat je een lekke band hebt, dat je al een oproepje krijgt van kom naar de garage. De autofabrikant, dus het merk, heeft op dit moment het eerste toegang tot dat soort gegevens. Maar het kan wel over een onderdeel gaan wat voor een toeleverancier relevant is. En toeleveranciers leveren ook aan de onafhankelijke aftermarket. Dus aan diegene die reparaties uitvoeren. En die willen die markt zelf ook wel bedienen.
En ziet u dan ook dat fabrikanten en toeleveranciers op een andere manier gaan samenwerken in de toekomst?
Ja, absoluut. En er is sowieso een enorme de keten was veel meer verticaal en die wordt veel meer een ecosysteem met allerlei verschillende partijen die met elkaar samenwerken. En dat geldt ook voor toeleveranciers en fabrikanten. Ja.
Ik heb nog één vraag voor u. En dat is de vraag wat de belangrijkste beslissing in uw carrière was. Ik begreep dat u hier ook een tijd hebt rondgelopen nog bij de FD Media Groep.
Dat klopt. En dat was eigenlijk wel de belangrijkste beslissing. Was niet meer als journalist actief zijn, maar uit de journalistiek gaan en in communicatie en later management. En dat stelde mij wel in staat om internationaal te blijven werken en in Brussel te werken. En daar ligt mijn hart ook al heel erg. Dus zo heeft het zich ontwikkeld.
In Brussel ook niet eens, het mag allemaal wel een tandje sneller.
Ja, absoluut.
Of consistenter, als ik kijk naar wat we het afgelopen half uur besproken hebben.
Jawel, maar het is zo werkt Europa nou ook eenmaal. Dat is ook de kracht van Europa. Dat je het samen doet in kleine stappen en elkaar toch vindt. Wat dat betreft is het heel jammer dat het Verenigd Koninkrijk eruit gestapt is. Dus ik geloof daar nog altijd in. Die Europese integratie die is goed voor ons allemaal.
Sigrid de Vries, secretaris-generaal van Kleepa. Dank voor uw komst.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Fun. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Vandaag is mijn zakenpartner Alexandra Jankovic, managing partner bij Spark Optimus. En wij gaan praten over Jamzone. Vorige zomer bracht Jamzone een game op de markt waarbij mensen kunnen leren omgaan met hun eigen stresssysteem. In eerste instantie was er vooral argwaan of zo'n game inderdaad helpt. Maar na een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift sloeg de stemming om en werden er bedrijven overgehaald. Een succes dus ook voor Bernard Marsing, psycholoog en medeoprichter van Jamzone. Welkom.
Ja, dankjewel.
Zometeen natuurlijk uitvoerig het succes, maar eerst de basis, want wat is het voor game?
Nou, het bijzondere is dat het een virtual reality game is. Dus dat betekent dat je in een wereld ondergedompeld wordt. En die hele wereld is gebouwd om je te helpen beter om te gaan met stress. Dus je wordt gemeten, je stresssysteem wordt gemeten. Dus elk moment heb je real-time feedback op hoe je stresssysteem reageert op die omgeving die er gemaakt is.
Wat is het voor omgeving dan? Ja, voor welke uitdagingen stelt u mij?
Nou, in eerste instantie kom je in een soort tropisch eiland en dan denk je eerst hoe lekker is het hier, maar gaandeweg wordt het steeds spannender daar. Dus je krijgt wespen die je aanvallen, je moet over ravijnen klimmen en aan de overkant er is lava onder je. Je zit op grote hoogte en je moet jezelf kalm zien te houden, nou van allerlei en nog wat.
Ja, en in het ergste geval dan zet ik die bril af en dan denk ik, het valt allemaal mee. Of ja, is het een serieuze indicatie van hoe ik met stress omga?
Het is een serieuze indicatie hoe je met stress omgaat. Het grappige is ook dat mensen vaak tijdens de game niet doorhebben dat je gewoon de bril af kunt zetten. Ze zijn zo gevangen geraakt in de game dat ze pas hebben. Het is bijvoorbeeld een lift, dan kun je met de lift omhoog en dan moet je van grote hoogte naar beneden. En wat de mensen doen is dat als ze op die plank staan, 200 meter boven de grond, gaan ze eerst met de lift naar beneden en daarna doen ze pas de bril af.
En dan kan ik me voorstellen, althans hè, als ik het toch heb over de argwaan, dat veel mensen dachten, joh, ik zet een bril op, spelletje, leuk, en na 3 minuten zet ik hem weer af en dan ga ik weer door. Ik begreep ook dat u naar CES bent geweest, een belangrijke beurs.
Ja, dat klopt.
Met Constantijn, waar het ook een flinke attractie was.
Ja.
Wat ook misschien de doorbraak had moeten zijn, maar dat het toen toch nog te veel werd gezien als een spelletje, een pleziertje.
Ja, dat is natuurlijk wat veel mensen denken. Stress is een soort serieuze aangelegenheid. Die heeft met leven en dood te maken, met gezondheid enzovoort. En wat heel weinig mensen weten is eigenlijk dat stress veel breder is. Hè. Het is een heel oud systeem, ons stresssysteem. Een heel mooi oud stresssysteem. En dat heeft alles te maken met gezondheid, maar ook alles met leren, bijvoorbeeld. Hè, met de kennis die je opdoet en vaardigheden die je opdoet. Daar heeft stress alles mee te maken.
Kunt u het even uitleggen? Want voor u is het natuurlijk gesneden koek. Maar leren en stress, alleen als je niet goed kunt, denk ik.
Ja, dat zou je denken. Hè? Het aardige is dus, om te kunnen leren heb je eigenlijk focus nodig. En die focus maak je met je stresssysteem. Dus er zijn allerlei kinderen, bijvoorbeeld met ADD of ADD, die hebben heel veel moeite om voldoende aandacht op te brengen. Die zijn steeds afgeleid. En dat betekent eigenlijk dat hun stresssysteem in een te laag standje staat. En wat je zou moeten doen, is dat je hem wat opwaardeert. Dat doe je tegenwoordig vaak met pilletjes enzovoort. Maar wij roepen steeds, het hoeft niet met pilletjes. Je kunt de kinderen dat ook gewoon leren in een game. Dat is nog geweldig leuk om te doen ook. En dan zetten ze hun eigen stresssysteem aan, zodat ze gewoon veel makkelijke informatie opdoen.
En hoe leer je dat dan met jullie systeem? Of hoe vaak moet je het spelen voordat het effect heeft?
Nou, we hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan. En we hebben gekeken naar hoeveel sessies. En je moet ongeveer 5 sessies hebben van 5 uur... voordat je echt ziet dat er een groot verschil is. Dus dat je brein handiger is geworden in het omgaan met stress. En je moet het eigenlijk een beetje zien zoals leren skiën. He, dus wat wij nu vaak doen als het gaat om stress is dat we mensen, je zou kunnen zeggen, uit een boekje leren hoe je moet leren skiën. En dat lastige is, dat werkt niet op de piste. En zo is het eigenlijk met stress ook. Dus wil je handig worden met stress, dan moet je eigenlijk zorgen dat je de hele tijd feedback krijgt. Dus je moet iets doen en denken, verrek, ik merk dat het niet werkt of dat het wel werkt. En dan moet je automatiseren. In die zin
maar ik
is het
geloof dat die feedback niet alleen komt van de game, maar ook van coaches. Want ik zit daar niet alleen met die bril op mijn hoofd. Er is ook echt een coach die mij in de gaten houdt. Waarom is dat dan nodig?
Nou, wat we nu doen is een coach ernaast zetten. En die heeft vooral in tweede instantie heel veel effect. Want het blijkt uit onderzoek, vooral aan de Stanford University, dat als mensen ondergedompeld zijn in stress, dat ze veel meer leren als ze achteraf erover kunnen praten. Dus die coach die coacht je niet zozeer tijdens de game, als wel achteraf. Zodat je de kennis die je hebt opgedaan, dat je die daadwerkelijk ook, dat ik beklijft. En dat mensen er een beetje over kunnen brainstormen. Wat heb ik nou gedaan? Wat werkte? Wat hielp om mezelf gestresster te maken? Want dat moet je ook steeds leren. En wat helpt om mezelf te kalmeren?
En dan heb ik 5 keer 5 uur die bril op gehad?
Ja.
Oh, oké. Okay.
5 keer 5 uur. Dat kan nog veel langer, hoor. Dan ben je nog lang niet klaar.
Gelukkig.
Ja, nog lang niet klaar. Maar na 5 keer 5 of 5 keer een uur, dan zie je dat mensen echt fors handiger zijn. Handiger dan je. Stel, je gaat naar een psycholoog. Hè, we hebben het een beetje vergeleken. De psycholoog heeft ongeveer een effect size van 0,8. De game 1,3. Dus die is fors handiger, de game, dan de psycholoog.
Maar u zegt, dat ben je nog lang niet klaar. Het klinkt toch alsof je het zou kunnen uitspelen ergens. Als je maar lang genoeg met die bril op zit, dan heb je alles onder controle.
Op een gegeven moment word je handiger en handiger. En een van onze docenten, zeg maar, die andere mensen leert om session coach te worden, die is nog student, psychologie student, oud profvoetballer, dus heeft een omweggetje gemaakt. En het aardige was, hij voor het eerst sinds 25 jaar was hij in staat om de leugendetector van zijn professor voor de gek te houden, met behulp van de technieken.
Onwenselijke effecten.
Wat een onwenselijke effecten. Ja.
Wanneer heeft hij voor het laatst zelf die bril opgehad?
Even kijken, deze week. Ja, weet je, het lastige natuurlijk is dat het ook verrekte leuk is. We zijn continu aan het experimenteren. En wat is leuker als je directeur van zo'n zaak bent, om heel vaak ook die bril even op je...
Want dan denkt u, nou, we hebben nu dat spel met die lift ontwikkeld, reuze spannend, het tropische eiland, maar ik ga nog meer ellendige situaties verzinnen waar mensen in terecht kunnen komen en kijken hoe ze eruit komen.
Ja, daar komt
dat is het.
Ja, daar komt het meer. We hebben nu net we noemen dat een stormbaan, en dan gaan we de Friese stress gewoon, dus we komen uit Friesland, zijn we een beetje trots op, dus dan zijn er een aantal stresstechnieken, en die doen we in de 11 steden van Friesland, gaan we die neerzetten, zodat alle mensen die binnenkomen in Friesland, dat die stresstechnieken leren. En wij zeggen altijd, als je Friesland binnenkomt, dan, en je gaat weer naar buiten, dan ben je, heb je je eigen je batterij een beetje opgeladen, dankzij die stresstechniek.
En als ik dat dan allemaal heb geleerd, hoe incorporeer ik dat dan in mijn dagelijkse werkende leven met stress?
Ja, dat is een essentiële vraag. Hè. Wat wij niet willen is dat we natuurlijk na een aantal uren hele handige gamers hebben die reuze onhandig zijn in het dagelijks leven. Dus een van de basisdingen is natuurlijk, hoe vertaal je nou datgene wat je doet? En je zou kunnen zeggen, hoe vertaal je als je servers leert bij tennis, hoe vertaal je dat naar de wedstrijd? Ik noem niet voor niks tennis, want een van de mensen die daar veel onderzoek naar gedaan heeft, hoe maak je experts? Dat is Anders Eriksson. We hebben zijn model geleend. Hij heeft 30 jaar onderzoek gedaan. Nou, hoe speel je dat spel slim? En dat model is onderdeel van de game. Dus dat betekent eigenlijk dat de kennis die je opdoet in de game vertalen we naar het dagelijks leven. En de kennis die we in het dagelijks leven, als mensen het uitproberen, die vertalen dan weer terug naar de game. Dat is eigenlijk wat we doen.
Ja, maar bijvoorbeeld, het is woensdagochtend om 11 uur en ik krijg stress.
Ja.
Is er dan nog een online feedback tool? Weet je, ik heb natuurlijk dan eenmalig de game gespeeld. Ik heb feedback van de coach. Maar om even misschien een concreet voorbeeld van wat jij bedoelt met die tennisser? Of...
Ja. Nou, bijvoorbeeld, een tijdje geleden was er een directrice die bij ons kwam, en die zei eigenlijk, ik heb iets specifieks waar ik last van heb, en ik ben een heel gedreven iemand. En wat mij vaak gebeurt, is dat ik tijdens vergaderingen zo gefocust raak dat ik moeite heb met tegenspraak. Dus ze zei, kun je mij helpen om ervoor te zorgen dat ik wat meer opensta voor andermans meningen? Ze zei, dat kan heel prima. Dus we gingen haar meten, en toen bleek inderdaad dat ze heel makkelijk vertunnelt, dus zich heel makkelijk heel erg concentreert. Een nadeel is dan dat je moeite hebt om buiten je eigen tunnel te kijken eigenlijk. Nou, dat leerden wij eerst in de game. Het een beetje een probleempje was toen, dat ze zei van, ja, weet je, wat vooral helpt, is als ik een klein dansje doe. Dus toen zei ze, nou, dan ga ik dat toepassen in mijn dagelijks leven. Wij zeiden nog, nou, dat wordt wel spannend tijdens een vergadering. Maar zij zei, nee, dat gaat me wel lukken. En erop kwam ze terug, zei ze, nou, het viel toch een beetje tegen. Want dansjes tijdens een vergadering, dat durf ik gewoon niet. Dus toen moesten we weer gamen, wat helpt dan wel? Dus gaandeweg merkten ze dat als ze ademhalingsoefeningen deed, dat hielp wellicht een beetje minder dan het dansje, maar het hielp wel. En toen ging ze dat proberen toe te passen in het dagelijks leven. En toen kwam ze terug, zei ze, het is weer mislukt. Want ik vergeet het gewoon tijdens een vergadering. En dus wat we toen deden, is nog een beetje doortrainen en tegelijkertijd ook haar telefoontje zetten. Dus dat betekent dat het telefoontje een klein rommeltje gaf. Hè, zo'n klein brrtje. En dat deed hij elke 5 minuutjes, zodat ze even dacht, oh ja, ik kan even zorgen dat ik even weer open kom te staan en weer kan luisteren naar degene die het niet met mij eens is.
Het klinkt nu alsof er mensen van overtuigd zijn, bedrijven ook, die gaan met u in zee. Er was, zoals aangehaald, ook enige aarzeling. Wat heeft er nou voor gezorgd dat het is gaan lopen?
Het aardige is dat VR is al ingewikkeld. Hè? Dus wat je merkt is, als je met VR komt, dan zijn mensen ook een beetje bang. Dan moet ik zo'n ding opzetten, zo'n bril, en werkt het dan wel? Weet je, dat soort dingen. En wij merkten dat als mensen het gingen uitproberen, dat ze dan enthousiast werden. En dan zeiden ze, ja, nu werkt het hier, maar werkt het ook? Hebben jullie even wetenschappelijke evidentie? En pas toen we die wetenschappelijke evidentie hadden, dus een van de meest gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften hadden gepubliceerd, toen zag je echt dat grote bedrijven ook zeiden, kennelijk werkt het echt.
Vindt u dat ook niet volstrekt vanzelfsprekend, dat u wetenschappelijk moet kunnen onderbouwen dat het werkt?
Ja, dat lijkt zo te zijn. Hè. En daar zijn we, dat, natuurlijk moet je wetenschappelijk kunnen onderbouwen. Maar het interessante is, daarmee ben je er dus niet. Dus als wij eerst wetenschappelijk onderbouwen, we doen allerlei kleine studies, dan zegt iedereen natuurlijk, en dat zeiden ze denk ik ook wel terecht, slager, u keurt uw eigen vlees. Dus op het moment dat wij zelf onderzoek doen, hoe wetenschappelijk verantwoord ook, dan blijft er achterdocht. Pas toen de RUG mee ging doen, het AMC mee ging doen, toen er een aantal onafhankelijke instellingen waren, daar hebben we niks in het onderzoek veranderd. Maar pas toen zag je dat mensen zeiden, verrek, als dat soort instituten zeggen, hé, het werkt echt, dan geloof het ook.
U haalde net aan dat er een directrice was die zelf een hulpvraag had. Hè? Maar nu zijn er dus bedrijven die inzien dat het werkt. Wie bepaalt dan uiteindelijk of ik als werknemer daarmee aan de gang ga? Of krijg ik een opdracht? Jij moet dus gaan spelen, want anders gaat het met jou niet goed.
Nou, ik zou zeggen, dat lijkt me een beetje onhandig. Eigenlijk de redenatiefout die jij nu maakt, is een die heel veel gemaakt wordt. Hè? Dan zeg je eigenlijk, je moet met stress aan de gang als het niet goed met je is. Maar wij roepen nou juist, je bent een beetje dom als je niet met stress aan de gang gaat. Want het heeft alles te maken met presteren. Mensen die handiger zijn met stress presteren gewoon beter. Hun leersysteem krijgen ze makkelijker aan en ze zijn ook nog eens gelukkiger in relaties. Dus het zijn 3 hele grote levensgebieden waar stress van heel
veel
belang is.
Maar daar wil ik toch nog van u weten. Ja. Dus ik werk bij een bedrijf waar dit wordt toegepast. Ja. Ik heb daar vrij beschikking over. Hoe denkt u dat het dan gaat? Is er iemand die zegt, goh, je moet dit eens proberen, of gaan mensen het uit zichzelf doen? Hoe denkt u dat het verloopt?
Nou, ik kan wel een mooi voorbeeldje noemen. Een van de eerste enthousiastelingen die ze is in 2018 al begonnen, dat was de provincie Friesland. Die zei, goh, dit is een bureau uit Friesland.
Zijn ze weer, die Friezen, ze lopen ook nog eens voorop.
Ze lopen ook nog eens voorop, ja, ellendig is dat. Dus zij waren eigenlijk een van de eerste die begonnen. En zij zeiden eerst van, wij willen graag dat mensen die stress hebben. Dus de eerste keer kwam ik een lezing houden daar bij de provincie.
Dat moet een beetje beknopt, zie ik. Want ik kijk ook nu, anders krijg ik stress op de klok.
Ja, kort, alleen mensen die stress hebben mochten starten. En gaandeweg merkten ze steeds meer dat andere mensen ook nieuwsgierig werden. Dus uiteindelijk ging ik ook een lezing houden voor hun management. En die zei, weet je, dat moeten we zelf ook gebruiken. Want dankzij die stress kunnen we bijvoorbeeld beter samenwerken als managementteam. Dus we zijn begonnen, wat vaak gebeurt bij stress, wat mij betreft onterecht, bij dat kleine groepje, 5% van de mensen die ziek is. Maar gaandeweg pakken we het hele bureau. Maar 12% van de mensen is handig genoeg met stress om echt te excelleren dankzij stress.
Dank u wel. Bernard Marsing, psycholoog, medeoprichter van Jamzone.
De Ondernemersdesk.
Heulen met de vijand vandaag in de Ondernemersdesk. Groei, niet groei, maar krimp zou ons moeten redden, volgens sommige economen. Connor Clerks gaat erover in gesprek met Kees Klomp van Thrive Institute.
Kees Klomp van Thrive Institute. De grenzen van economische groei die zijn eigenlijk bereikt, stelt u. Ontgroeien, dat zou de oplossing moeten zijn, is krimpen eigenlijk. Ja. Hoe ziet dat eruit?
Ja, dat is een interessante vraag. Ik heb er veel over gelezen de afgelopen tijd, veel mensen gesproken. En eigenlijk kan je merken dat er nog niet een soort van eenduidig pad is over hoe dat eruit zou kunnen zien.
Zo vaker bij economen.
Ja, dat is een constante, zou je zelfs kunnen zeggen. Maar wat je wel ziet, is dat de discussie zich afspeelt over fundamentele systeemverandering. He, dus waar de economen die met deze materie bezig zijn het echt wel over eens zijn, is dat het niet een klein beetje aanpassen is hier en een klein beetje daar en een pleistertje hier en een pleistertje daar en een verbandje zus en een zusje zo. Het is echt fundamenteel. En ik denk dat datgene wat het meest op dit moment in de richting komt van wat wij zullen gaan zien de komende tijd als het gaat over dit fenomeen, is wat je ziet met de enorme opkomst van coöperaties. En wat je daarin ziet gebeuren, en dat is echt fundamenteel, is dat het klassieke onderscheid wat je in de economie ziet tussen de rol van producent en consument en daartussen consumptie en transactie eigenlijk aan het plaatsmaken is voor een systeem waarin producent en consument eigenlijk één en dezelfde persoon worden. He, dus je ziet een soort herschikking van goederen en schaarse middelen plaatsvinden. En die is interessant.
Ja, en dat is inderdaad wat u zegt. Dat is heel kleinschalig, wat wellicht de oplossing is. Maar om dit systeem te laten werken moet het hele systeem op de schop. Ja. En dat gebeurt niet zomaar, denk ik.
Nee, dat gebeurt zeker niet zomaar. Dat is zeer weerbarstig. Maar kijk, je moet dit soort dingen ook durven omdraaien. Hè? En we hebben hier nu te maken met een situatie waarin we voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid echt zichtbaar, tastbaar, merkbaar, voelbaar, wetenschappelijk onderbouwd tegen de grenzen van die groei aanlopen. Hè? We hebben te maken met de biosfeer die echt aan het in elkaar klappen is. Klimaatverandering door mensen veroorzaakt. Biodiversiteitsverlies door mensen veroorzaakt. Uitputting van alle fossiele hulpbronnen door mensen veroorzaakt. En we zullen moeten dealen met het feit dat dat een gegeven gaat worden. Hè. Dus we kunnen ons wel blijven verzetten en door middel van ontkenning eigenlijk proberen door te laten gaan wat nu de afgelopen decennia aan de hand is. Maar het gaat gewoon niet gebeuren. We zullen met elkaar, met de beschikbare, veel schaarsere middelen die er zijn, een leefbare planeet creëren in plaats van booming economies.
Maar even heel praktisch, hè. Ik denk dat nodig is om mensen te overtuigen. Dus ik denk de belangrijkste vraag die dan gesteld gaat worden is: wat gebeurt er met mijn geld? Ik bedoel, mensen werken, die betalen huur, betalen hun zorgkosten. Dat stop je natuurlijk niet zomaar.
Nee, maar als je als voorbeeld even neemt, bijvoorbeeld voedselcoöperaties. Hè. Dus je hebt nu op een aantal plekken in Nederland beginnen de herenboeren op mars te maken. En wat is dat? Dat zijn een paar honderd gezinnen die met elkaar een boerderij gaan pachten, net buiten de stad, zodat zij direct betrokken worden eigenlijk bij de voedsel die ze consumeren. Hè. Dus ze zijn ook mede producent van dat voedsel. En het is ook weinig footprint, biologisch, organisch verbouwd. En wat blijkt nou? De echte revolutie van dat systeem is dat deze mensen minder geld kwijt zijn met de voedsel, met die voeding die beter is dan dat ze kwijt zouden zijn bij de supermarkt. Omdat ze de keten gedisrupteerd hebben. He, ze zijn de keten geworden. Nou, en dat denken, dat is volgens mij wat er voor nodig is om een economie te creëren waarin we gaan ontgroeien.
En ziet u het dan voor u dat de kleinschalige coöperaties en zo, dat het daarbij begint en dat het zich dan als een vlek verspreidt? Of moet er een mogelijkheid zijn van bovenaf die zegt: jongens, we gaan het nu anders doen?
Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat het en is. Hè? Maar wat je wel ziet.
Maar wie kan dat dan? Nou ja, want er is geen land, zelfs Amerika of China, kan dit niet in hun eentje doen.
Nee, nou ja, kijk, waar we wat je ook ziet gebeuren tegelijkertijd met deze ontwikkeling is ook de enorme impact zien van het neoliberale systeem waar we de afgelopen 75 jaar in hebben geleefd. Er is een ontzettende intense versmelting van het publiek en het private domein ontstaan. Veel van de politiek, veel van het publieke domein is eigenlijk verworden tot het economische domein. Ik zeg wel eens gekscherend: we hebben geen regering in Den Haag, we hebben één groot ministerie van Economische Zaken. En eigenlijk is dat niet eens zo heel erg overdreven. Want alles wat wij doen moet gebaseerd zijn op economische groei, omdat anders ons hele systeem in elkaar klapt. En dat in elkaar klappen is volgens mij precies wat er nou moet gebeuren om iets nieuws te laten ontstaan.
Conor Clerks in gesprek met Kees Klomp van Thrive Institute. Wil je meer horen uit de Ondernemersdesk? Dan vind je alle afleveringen terug als podcast via onze site of de BNR-app.
Ondernemersdesk over groei wordt mede mogelijk gemaakt door NIBC. NIBC, de bank voor ondernemende mensen.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Een echte ondernemer is altijd op zoek naar kansen en die liggen niet alleen in eigen land. In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken struint de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het hele jaar lang de wereld af. Deze week Amerika met Antoon Buitenhuis, de CEO van Siren Fire Protection. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Om te beginnen, wat doet uw bedrijf eigenlijk?
Ja, Fire Protection, zoals het al zegt, we zitten in de brandbeveiliging, in de blussystemen. En dan vooral in de chemische industrie, in olie en gas.
Ja, dat kun je dan bestieren vanuit Twente, Enschede om precies te zijn, pittoresk. Waarom dacht u, Amerika moeten wij er toch bij proberen te pakken?
Ja, dat wil zeggen, als je dus in de olie en gas zit en in de chemie, dan gebeurt daar veel. Dus dat lag redelijk voor de hand.
Ja, er gebeurt veel, maar er moet ook denk ik het een en ander worden voorbereid om het daar te kunnen maken. Wat heeft u gedaan?
Precies. We hebben ik heb contact gehad inderdaad met het RVO. En daar die hebben mij in contact gebracht met de lokale vertegenwoordiger, Saskia Padaans. En die heeft mij... daar ben ik geweest in Houston. Ja, en zo is het balletje gaan rollen. Ja,
maar u hebt een goed bezoek met iemand die verstand van zaken heeft. Die weet hoe de hazen lopen, welke weg je moet bewandelen. En wat betekent dat dan precies? Stel, er luistert nu iemand die ook denkt... Houston, Amerika, here we come. Waar moet je rekening mee houden?
Dat de Amerikanen zijn niet zo echt gewend om... met buitenland zaken te doen. Als Nederlands bedrijf of bedrijfje, ja, weet je niet beter. Je doet altijd wel met wat buurlanden zaken of wat verder weg. En dat is daar helemaal niet gebruikelijk. Dus IBAN-nummers, zaken doen met buitenlandse BV's, noem maar op. Dat is daar helemaal niet gebruikelijk.
Ja, waarom zouden ze dan, als dat toch niet gebruikelijk is, voor u kiezen en niet voor een lokale speler? Want America first, heb ik wel eens begrepen.
Ja, dat is zeker het geval. Dus als je weinig meerwaarde hebt, denk ik ook niet dat je heel veel kans hebt daar. Nee, dus maar op het moment wanneer je hier in Nederland goed zaken kunt doen in die branche, die is daar veel groter. Ja, dan wordt het dus de kunst om daar aan te tonen dat jij onderscheidend bent en dat je meerwaarde bent.
En hoe vaak bent u daar om de mensen daar er ook nog extra van te overtuigen? Of kunt u het gewoon prima vanuit Enschede proberen te organiseren?
Nee, daar moet je wel om de maand, laten we zeggen, naartoe. Ja. Je moet face-to-face, is daar belangrijk.
Ik heb ook het idee dat in Amerika zijn zowel congressen als evenementen als dinertjes nog heel belangrijk, hè? Eigenlijk wat dat betreft heel traditioneel. Klopt dat? En nee.
De communicatie is überhaupt anders. Waar wij, als je in Noordwest-Europa zaken doet, of eigenlijk in West-Europa, zelfs Centraal-Europa. Waar ik ook wel eens zaken doe. Ja, daar is het allemaal wat anders. Dus als je binnenkomt, dan begin je met hoe het is met de familie en hoe de reis was en het weer en een grapje hier en daar. En een kop koffie. En echt van, laten we zeggen, in de laatste paar jaar, de 40, 50 afspraken die ik heb gehad, heb ik 1 of 2 keer koffie gehad. Je gaat zitten en je begint direct met het onderwerp. En dat als je nou op een raffinaderij bent of in downtown Houston in een van de hoofdkantoren van de grote operators. Bijna overal hetzelfde.
Geen tijd te verliezen dus. Nou, je weet wel waar je aan toe bent.
Ja en zo wordt ook bijvoorbeeld met e-mails gecommuniceerd. Dat gaat echt dus dear en dan dear David. Dat begrijpen ze daar niet. En kind regards, best regards ook niet. Vaak staat er helemaal geen naam boven, omdat ze er wel vanuit gaan dat je begrijpt naar wie die wordt gestuurd. Het is meer, zij e-mailen heel veel zoals, zoals je sms't bijvoorbeeld. Het gaat gewoon heel kort om de inhoud en zo. De manier van communiceren is wat anders en daar moet je even rekening mee houden.
Maar er staat hopelijk voor u een goede business tegenover. Antoon Buitenhuis, de CEO van Siren Fire Protection uit Enschede en Houston.
BNR.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Een belastingheffing van 90% voor miljardairs. Dat is een van de ideeën die te vinden zijn in het nieuwe boek van Thomas Piketty. We gaan het allemaal bespreken in het economenpanel, bestaande uit Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot Bankiers, Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank in Amsterdam en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, en Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING Nederland. Mijn zakenpartner is Alexandra Jankovic, managing partner bij Spark Optimus. Welkom.
Goedemiddag.
Een nieuw boek van Thomas Piketty, 1136 pagina's. Ik heb dat nog niet gelezen. Wel een interview met hem in de Volkskrant afgelopen zaterdag. Mensen moeten niet kletsen, maar mensen moeten lezen. Wij gaan er wel over kletsen. Heeft er iemand het ook al helemaal gelezen?
Nou, ik had het voorrecht om een PDF-versie alvast te krijgen, omdat ik bij De Wereld Draait Door erover in gesprek ging met onder andere Jesse Klaver. En ik heb echt mijn best gedaan. Maar de inleiding alleen is al 62 pagina's. En ja, ik begin dat dan te lezen als econoom en ik raak al snel verzand in meningen, opinies, heel veel detail. En ik ga echt niet verder ongelooflijk flauw doen over dat, want ik zie hoeveel aandacht hij aan de tekst heeft besteed, alleen het is wel selectief winkelen ook uit onze geschiedenis. Dingen die hem uitkomen, die zijn argumentatie ondersteunen. En op een goed moment gaat je dat ergeren.
En jij hebt ook de gelegenheid volgens mij om hem dat persoonlijk te gaan vertellen, toch?
Dat ga ik donderdag doen, dat klopt.
Want jij gaat met hem dineren?
Ja.
En wat wordt dan, wat staat er op het menu, zeg maar?
Wat ik hem zal Zuurkool. Vertellen is dat ik... Nee. Altijd vrolijk. Hij ook trouwens. Wat ik hem zal vertellen, dat ik denk dat dat hij te veel nadruk legt op de verdeling van vermogen. Terwijl ik denk dat wat veel belangrijker is, is de verdeling van inkomen uit arbeid. Dat is voor huishoudinkomens nog altijd veel en veel belangrijker. En als je daarnaar kijkt, dan kom je op dingen uit als dingen die kanskracht in plaats van alleen maar die vermogenskrachten beïnvloeden. En dat gaat bijvoorbeeld over de toegang tot onderwijs. Gaat over wat voor soort baan heb je, zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En ik had gehoopt dat daar veel meer nadruk op lag. En het gaat bij hem alleen maar over die 1% rijkste, over vermogensheffingen op dat punt. En ik vind dat hij onvoldoende aandacht besteedt aan juist inkomensverdeling. Maar vooral wat nog beter is dan alleen die koopkracht, is die kanskracht.
Maar jij weet ook dat dit zijn agenda is. Dit is wat hij zegt. Mensen die rijk zijn, mensen
dat.
Die vermogen hebben, die worden alleen maar rijker.
Hij doet dat. Ja, maar ook die laten we zeggen, formule is gebaseerd op bepaalde vooronderstellingen die niet blijken te kloppen. Andere mensen hebben zijn analyse geprobeerd te reproduceren en kunnen dit basale, die basale functie van hem, R is groter dan G, dus het rendement op winsten, op kapitaal, is groter dan de economische groei. En economische groei is weer een voorspeller van loongroei. Dus wat hij eigenlijk zegt is, de winsten uit kapitaal, dat is ongeveer 5-6%. En de winsten, de groeivoet daarvan. En het loon, of de economische groei, is maar zo'n 1,5-2%. Dus ja, daar gaat de kloof ontstaan. Maar dat blijkt bijvoorbeeld over de afgelopen 30 jaar eigenlijk niet waar te zijn. De economische groei verhoudt zich eigenlijk prima tot inkomsten uit kapitaal en dividend en dergelijke, dat soort dingen. Blijkt uit onderzoek van IMF, de Amerikaanse Belastingdienst.
Want hij zegt, de rijkeren, die zijn veel rijker geworden, hun vermogen is veel meer gestegen dan de groei van de wereldeconomie.
Dat zegt hij over een hele lange periode. En dat is de toegevoegde waarde van zijn werk. Hij kijkt heel lang terug en heeft daarmee door zijn vragen die hij stelde, prachtige onderzoeksreeksen, datareeksen boven tafel gekregen. Alleen op het moment dat hij die gaat interpreteren en beleid eraan koppelt, is het niet meer een objectieve analyse, maar is daar de opinie van de heer Piketty.
Ja. Zou een ander iemand zijn data anders moeten gaan interpreteren?
Nou, dit is gedaan door de Amerikaanse Belastingdienst, door economen van het IMF. En die kunnen zijn resultaten, R is groter dan G, niet reproduceren. En dat komt omdat de vooronderstelling die Piketty onder die analyse legt niet blijkt te kloppen. En kunnen we hier een ontzettend debat over dat soort, data-analyse en zo.
Ja, daar moet ik gaan ingrijpen, hoor.
Nee, dat moeten we ook niet doen. Maar ik denk dus dat het feit dat hij zich zo, ja, toch wel een beetje doodstaart op alleen vermogensverdeling, vind ik jammer. Want er is best heel veel te zeggen over de link tussen vermogen en inkomen en juist wat bepaalt inkomensverdeling. En daar ook eens een bredere blik dan alleen koopkracht aan de orde.
Luc.
Ja, en het is ook de oplossing tussen aanhalingstekens die je voorstelt, is ook nogal eenzijdig. Je hebt eigenlijk maar één oplossing, en dat is belasten. En als je kijkt naar wat drijft de economie, wat brengt groei, wat brengt inkomensgroei en zo, dat is eigenlijk de creatieve destructie. Hè? Dus oude productiemethoden, oude industrieën verdwijnen, komen nieuwe creativiteit in de plaats. Ja, ik zie bij hem alleen maar destructie, namelijk 90% tot 90% belasten op bestaand vermogen. Maar ik zie geen creativiteit.
Nou, om met dat geld vervolgens iets anders te gaan doen natuurlijk.
Ja, oké, maar daar zie ik geen creativiteit, geen ideeën om inderdaad naar nieuwe groei te gaan. Hè. En dat is een meer fundamentele kritiek van aan de basis, waar komt die groei vandaan? En dan kan je maar gaan herverdelen als je dat wil. Maar dat is eigenlijk een economisch besluit, dat is een politiek besluit. Hè, hoe ver je daarin wil gaan.
Wat ik altijd wel interessant vind als je dit soort discussies hoort, dat we dan in Nederland er snel de neiging hebben om te denken dat dit ook over Nederland gaat. Maar hij heeft het natuurlijk over eigenlijk een paar hele rijke mensen. Dat hebben we natuurlijk in Nederland in verhouding veel minder. Maar dat gezegd hebbende, denk ik dat er op zich over vermogen ook in Nederland wel wat te zeggen valt. Wat je hier ziet is dat met name de huizenmarkt een hele belangrijke drijver is onder hoeveel vermogen huishoudens hebben. En dat daar wel degelijk grote verschillen door kunnen ontstaan van een totaal andere schaal dan de schaal waar Piketty het over heeft. Want dat gaat over mensen die een huis hebben gekocht in de jaren 70 en dat geleidelijk aan hebben afbetaald en daarmee nu eigenlijk over heel veel vermogen beschikken. En dat veel meer is dan iemand die in diezelfde periode gewoon een huurhuis had en die misschien wel een vergelijkbaar inkomen heeft gehad. Maar ik denk dat de orde veel heel anders is dan waar Piketty het over heeft. Vervolgens, als je het hier
dit is wel in lijn met wat Piketty dan dus wel zegt.
Ja, wel degelijk. Dat je hier inderdaad ook grote vermogensverschillen krijgt. En ik denk dat dat inderdaad bijvoorbeeld op de huizenmarkt ook echt wel een verschil maakt. Wat je nu gaat zien, dat zie je nu al, dat krijg je in de komende jaren nog meer, is dat jonge mensen die de huizenmarkt op willen, dat het enorm verschil uitmaakt of je ouders wel of niet een koopwoning hebben gekocht in die jaren 70. Of die je wel of niet geld mee kunnen geven. En dat wel degelijk staat voor een heel verschil in of je mee kan doen. En vervolgens of je dan ook weer zelf vermogen kan opbouwen. Dus dat daar in Nederland ook discussie over ontstaat, dat begrijp ik wel. Alleen hebben we het dan over een totaal ander fenomeen, denk ik.
Maar wel over kansen Piketty die je krijgt. Over heeft.
Ik ben het wat dat betreft ook niet helemaal met Barbara Baarsma eens. Ik denk dat het wel degelijk invloed heeft op je kansen, wat er met je vermogen gebeurt.
Denk ik ook. Alleen wat Piketty doet is bijvoorbeeld op de woningmarkt. Dat is zeker een belangrijke component van de vermogensongelijkheid in Nederland. Al is daar een hele belangrijke ook pensioenvermogen. En als we die meenemen, dan is de vermogensongelijkheid alweer een stuk minder. En als we de opgebouwde tegoeden in spaarhypotheken en beleggingshypotheken meenemen, is het ook alweer een stuk minder. En is het zo dat in Nederland vooral voor midden in groepen dit een hele belangrijke vermogenscomponent is en niet eens zozeer voor de rijksten. Dus in dat opzicht past het niet bij Piketty. Maar als je daar iets aan wil doen, moet je dat niet achteraf doen door allerlei rare vermogensbelastingen in te voeren, maar moet je de woningmarkt beter laten werken. Je moet daar problemen oplossen waar ze ontstaan. Maar wat betreft Piketty nog even die hoogste inkomens. Hè. Ik vond dat Mark de Vos, dat is een Vlaamse slimme denker, laat ik hem zomaar noemen. Die heeft ook heel veel over ongelijkheid nagedacht. Die had een mooi voorbeeld. Die zei, kijk nou eens naar de Forbes 400. Dat zijn de allerrijkste Amerikanen die er zijn. Daarvan is zo ongeveer 60% is eerste generatie ondernemer. Daar zit dus helemaal geen erfenis achter. Daar zit helemaal geen winst uit kapitaal achter. Daar zit eigen ondernemerschap achter. Misschien ook wel lef.
Creativiteit.
En creativiteit, absoluut. Inderdaad.
Het is disruptieve denken.
Dus als je dat soort dingen, als je dat heel erg zwaar gaat belasten, denk ik dat je de motor van je economie uitzet. En dat is wat ik denk dat Piketty verkeerd inschat, dat hij hecht enorm aan herverdeling. Ik geloof ook enorm in herverdeling, vooral inkomensherverdeling. Alleen als je 90% vermogensrendementsheffing gaat opleggen, dan zorg je dat mensen of belasting gaan ontwijken, gaan verhuizen, of weet ik veel wat ze allemaal gaan doen, maar dat je ook juist die creatieve, productiviteitsverhogende impulsen uit de economie neemt en daarmee dus juist die pot waar je uit wil halen om te kunnen herverdelen, kleiner maakt.
Is er trouwens iemand aan deze kant van de tafel, niet de kant waar Barbara staat, die van plan is om het te gaan lezen?
Nou, eerlijk gezegd, ik vind het aantal pagina's... Ik probeer altijd uit respect voor mijn lezers toch teksten wat korter te houden. Ik denk altijd van, nou ja, je moet er toch ook een beetje rekening mee houden, zeg maar, dat je je boodschap in zoveel probeert te verpakken dat de ontvanger er ook wat mee kan. Ja. Dus nee, ik denk heel eerlijk gezegd dat het voor mij ook gewoon bij de samenvatting gaat blijven. En weet je, kijk, hij heeft een punt gemaakt en zijn punt past ook heel goed in de tijdsgeest. En ik denk dat als we dat zo'n punt in Nederland oppakken, ja, dan raken we altijd een beetje in de war, want dan denken wij dat wij een soort Amerika zijn en dat zijn we nadrukkelijk niet. Maar hij past wel heel goed in de tijdsgeest. En overigens, de voorstellen waar hij dan vervolgens mee komt, dus bijvoorbeeld ook een hele hoge erfbelasting. Nou, dat is ook zoiets, als je iets vreselijk impopulair zou willen doen in Nederland, dan is het de erfbelasting enorm verhogen. Dat is economisch gezien overigens enorm rationeel. Want dat betekent, ja, doodgaan doe je toch. Je verandert je gedrag niet door zo'n belasting. Hè? Dus economen proberen altijd belastingen zo te bedenken dat mensen hun gedrag zo min mogelijk gaan aanpassen. Nou, daar is die erfbelasting een hele mooie van.
Tenzij je iets wil achterlaten voor je kinderen.
Ja, maar je gaat niet ineens blijven leven.
Het is misschien rationeel, maar het blijft een politieke beslissing ook. Hè. Ook opnieuw, hè, van hoeveel herverdeling wil je, hoeveel gelijkheid of ongelijkheid
natuurlijk
wil je.
Maar het is overigens wel zo, hè, en ik denk dat dat wel een goed punt is over erfbelasting. Kijk, wat er gebeurt op het moment dat je een hoge erfbelasting hebt, dat betekent het dat mensen niet meer zo met een, zeg maar, gouden lepel in de mond geboren worden of kunnen gaan leven. En dat dwingt ook wel weer om juist wel creatief te zijn en wel echt aan de slag te gaan. Ja. Dus wat dat betreft, er zijn ook wel argumenten om inderdaad te voorkomen dat het puur door overerving is dat mensen zo rijk aan hun leven beginnen.
Ja. Maar iedereen gaat hierover praten. Barbara gaat zelfs dineren. Er gaan parlementen misschien ook over praten. Hij zal wel weer onthaald worden als een superster, zoals bij zijn vorige boek. Gaat er iets van wat er in dat boek staat ook leiden tot maatregelen, tot beleid? Of is dit gewoon...
Op heden is dat niet het geval. Er is een analyse geweest waaruit blijkt dat het heeft geleid tot veel debat. En dat goed, hè? Ik denk dat als dat leidt tot betere geïnformeerde politieke besluiten, is dat goed. Maar het heeft niet geleid tot het aannemen van zijn aanbevelingen. Hij heeft... wel een beetje, moet ik zeggen, ook de modewind in de rug gehad. Want 2 jaar voordat zijn eerste boek kwam, in 2012 kwam, Stiglitz, die kwam ook met een boek, Price of Inequality. Eigenlijk hetzelfde soort onderzoek, maar iets genuanceerdere conclusies. En 2 jaar na Piketty kwam Branko Milanovic in 2016 ook met een boek over kapitalisme, die eenzelfde soort onderzoek had, maar een genuanceerde conclusie, namelijk sinds de jaren 80 is de wereldwijde ongelijkheid enorm afgenomen. Ja. Dus het is ook een beetje, hoe duid je die resultaten? Jouw vraag, Alexandra, net van, data spreken kan je meerdere verhalen uithalen. Het is belangrijk dat we dat debat hebben om het verhaal eruit te halen dat past bij het land waar je je in begeeft, bij de instituties die je hebt. En tot op heden hebben Piketty's duiding heeft niet geleid tot verandering van beleid.
De opmerkingen waar jij maakte, dat het past in de tijdsgeest. Het past in de tijdsgeest van de boze, blanke middenklasman, om het maar even zo uit te drukken. Dus ja,
maar jij zegt ook dat Piketty zoveel aandacht krijgt omdat hij ongenuanceerder zijn punt maakt dan de andere voorbeelden die jij noemt, bijvoorbeeld Barbara.
Ja, niet alleen ongenuanceerder, maar ook net in 2014 was kennelijk de tijd rijp voor dit hiervoor. Meer dan 2 jaar eerder of 2 jaar later. Terwijl die boeken op zich dezelfde analyse of dezelfde soort analyse bevatten. Denk ik dat de tijd er nu rijper voor is. Bijvoorbeeld ook voor die ideeën waar jij het net over had. Dat je geeft jongeren van 25 jaar 100.000 of 120.000 euro.
Ja, voor 100.000 doen ze het niet hoor, 120.
Nou, maar het is 65% van het gemiddeld vermogen in een land. In Nederland zou dat 100.000 zijn, in Frankrijk waar dat vandaan komt 120.000. Maar Allah, ik denk, geef jongeren niet een zak geld, precies om de redenen die Marieke net zei, want alleen een zak geld geven maakt je niet creatiever, maakt je niet beter. Maar maak er een lang leven het leren rekening van, waarop een tegoed staat om je hele leven nog te leren. En dat wij dat nou 100.000 euro is nou een beetje veel van het goede, maar uiteindelijk vind ik dat een prima investering in onze jeugd en dus ook in de toekomst van dit land.
Hoe ziet de toekomst eruit? We gaan het over het coronavirus hebben. De beurzen in de min, omdat het coronavirus zich inmiddels ook heeft geopenbaard buiten China, ook in Europa nu, Italië. Luc, is dit een schrikreactie van de beurzen en is die binnenkort weer helemaal hersteld of is er meer aan de hand?
Ja, als je kijkt naar de economische cijfers tot nu toe, het is vrijdag eigenlijk begonnen de onrust. Vanuit de Verenigde Staten, na slechte cijfers uit de Verenigde Staten. Dat waren dan PMI's, het ondernemersvertrouwen.
Ja, de inkoopmanagers.
Inkoopmanagers, maar wat bleek dan? Ja, die waren vooral slecht wegens de dienstensector. Dus die is eerder intern gericht. Heeft met corona niet zo heel veel te maken. De manufacturing, die wel met corona te maken heeft, dat viel best mee. In Europa gelijkaardige cijfers. Er was een kleine heropleving van die gelijkaardige index. Vanochtend was er de IFO-indicator, die viel ook goed mee. Dus tot nu toe valt het eigenlijk allemaal best mee met de economische impact. Dus gewoon de angst van, gaan die internationale productieketens, gaan die echt gebroken worden? En dat weten we niet. En wellicht zijn de belangrijkste cijfers de komende dagen niet de economische cijfers, maar de verspreidingscijfers van het virus, die je elke dag netjes kan opvolgen op de website van de Wereldhandelsorganisatie. Dat is het eerste wat ik nu 's ochtends doe. Kijken van hoeveel nieuwe gevallen zijn. En als die beginnen aftoppen, en dat zie je lichtjes gebeuren, ja, dan kan het perfect zijn dat vandaag een gigantische aankoopgelegenheid was.
Het is echt het eerste wat je doet?
Dat, bijna. Ja.
Oh.
Bijna het eerste, ja.
Goed.
En als die tegen eind deze week opnieuw 2000 besmettingen per dag geven, ja, dan gaan we nog wat moeilijkheden hebben. Dus het is eigenlijk totaal onvoorspelbaar. Dus ook heel moeilijk om nu op te handelen.
Maar je hebt het over die ketens die verbroken kunnen worden. Dat kan ook echt gewoon gebeuren.
Ja,
dat is
gebeuren,
al aan het gebeuren wellicht.
Ja, en als dat echt gebeurt, kan er van die beurs 10-15% al af. Ja. En als dat niet gebeurt, als die verspreidingscijfers, die nogmaals belangrijker zijn dan de economische cijfers de komende dagen, denk ik, ja, dan gaat dit een ongelofelijke aankoopkans geweest zijn. Dus je kan daar als belegger dan, even vanuit die bril bekeken, kan je daar heel moeilijk op handelen en op anticiperen.
En wat betekent dit, Marieke, voor bedrijven die nu afhankelijk zijn van China, van de landen daaromheen? Gaan die dat heroverwegen? Kunnen die dat makkelijk heroverwegen?
Ja, dat verschilt natuurlijk heel nadrukkelijk van de ene tot de andere keten. Hè. En voor sommigen geldt dat ze misschien inderdaad redelijk makkelijk over kunnen stappen naar een land als Vietnam bijvoorbeeld. Ja. Maar voor anderen geldt van, ja, de omvang, de schaal die de Chinese makers hebben, die is dan zo enorm dat ze dat inderdaad niet zomaar kunnen doen. Dus ik denk dat het is echt. Je zult zien dat ieder bedrijf is helemaal weer zijn toeleveranciersketen aan het doornemen en aan het kijken of ze daar aanpassingen op kunnen vinden. We hebben heel praktisch hier in Nederland de Action gezien. Die zei van, nou ja, wij gaan maar weer even kijken door wie we toegeleverd worden en kijken of we daar alternatieven voor kunnen vinden. Dus ja, dat kan op die manier merkbaar zijn.
Gaat het nou zelfs bij de Action duurder worden? Dat kan niet de bedoeling zijn.
Nou ja, maar dat is natuurlijk een van de gekke dingen van deze ontwikkeling. Dat je aan de ene kant zie je sectoren, dus bijvoorbeeld olieprijzen dalen. Ja. En dat betekent dat voor sommige sectoren zal gelden dat hun inkoopkosten omlaag gaan. En voor andere sectoren zul je zien dat aanbod minder wordt. En daar kunnen de prijzen dan vervolgens weer gaan stijgen. Dus dat maakt het ook zo moeilijk om hier een voorspelling op te zetten. En naast wat Luc daarnet zegt, van ja, je moet gewoon iedere dag weer kijken hoe de ontwikkeling is van het virus. Is het ook nog een keer zo dat de kanalen heel verschillend zijn, per sector van elkaar kunnen verschillen. En dus is het uiterst moeilijk.
Het is ook heel moeilijk, want het gesprek daar straks ging over de autosector, heb ik gehoord. Waarin Vietnam ook werd vernoemd van, ja, kijk, daar gaat een alternatieven gezocht worden. Maar ook die regio, Vietnam, Zuid-Korea, Japan, zijn ook allemaal verdacht op dit moment. Dus ja, ook daar is het niet zo evident. Trouwens, op iets langere termijn vind ik het wel een interessante vraag. Ja, gaat dat de deglobalisering, die sowieso wel onder druk staat, die globalisering vanuit politieke hoek of productie die terug naar hier wordt gehaald om hier terug te maken met 3D-printing of zo. Adidas print in Duitsland, sneakers. Ja. Wat vroeger in China gemaakt werden. Gaat dit corona-verhaal een nieuwe klap of een nieuw klapje zijn op iets langere termijn voor die globalisering?
Het is in ieder geval weer een extra reden,
een extra argument,
om dit te overwegen. Nou moet ik zeggen, dit is natuurlijk wel een heel incidentele ontwikkeling. Ja. Wat ik ook spannend vind, is wat betekent dit nu eigenlijk voor China? Je ziet in China heel duidelijk dat de regering heeft echt moeite om dit op een goede manier te beheersen. Ze moeten steeds aangeven van, nou ja, zijn we er nou alert genoeg op geweest? Je ziet ook binnen China de reactie van, ja, luister, dan gaan we maar weer via ofwel het monetaire kanaal, ofwel via het budgettaire kanaal onze economie maar weer proberen aan te zwengelen.
Oude recept.
Ja, het oude recept. En dat is, zeg maar, daar blijven ze maar mee doorgaan. En het is natuurlijk een land waar gewoon een groot aantal bedrijven zit, waarvan we weten dat ze er niet erg goed voor staan. Nou, normaal gesproken zou je zeggen, in een markteconomie, lastige omstandigheden, die gaan dan kopje onder. Maar in China, willen ze ten koste wat het kost voorkomen dat dat gebeurt. Maar het maakt hun positie wel zwakker daarin. En ja, ook in de handelsoorlog, ja, je kunt je voorstellen dat ze daar ook een minder sterke positie door krijgen.
Maar die stimuleringsmaatregelen die helpen natuurlijk niet nu. Hè. Ik bedoel, je rente verlagen of de begroting wat oprekken. Ja, daardoor gaan de Chinezen niet naar de bioscoop gaan.
Nee. Zolang die quarantainemaatregelen gelden, heb je daar weinig aan in
die rente. Barbara, jij houdt de gepaste afstand tot het coronavirus. In ieder geval in dit panel. Je bent er wel klaar mee?
Nou, nee, ik ben er niet klaar mee. Oh. Het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk voor de wereldeconomie en ook op de beurzen. Maar ik denk, er is al zoveel over gezegd. Ik was hier 2 weken geleden en toen heb ik er al over gesproken. Dus ik dacht, weet je wat, deze passeer ik even.
Maar wil je het wel over hebben? Je hebt een vlammend opiniestuk geschreven, begreep ik.
Dit afgelopen donderdag kwam er een bericht uit van het CBS. En ik vind CBS is echt fantastisch. Hè? Is de feitenleverancier van Nederland. En dit keer was de kop boven het stuk: meer dan de helft werkt deeltijd. Nou, denk je, hey, daar word je vrolijk van. Dus je gaat verder lezen. En dan worden in dat stuk eigenlijk alleen maar onopvallende conclusies genoemd. Dus de media neemt het ook helemaal niet over, dit bericht. Ik heb het eigenlijk vrijwel nergens terug zien komen. Maar ik ben in de dataset.
En, waarom is het trouwens sowieso iets om vrolijk van te worden dat heel veel mensen deeltijd werken?
De meerderheid werkt voltijd. Ik versprak me.
Precies.
De meerderheid, overigens is dat een krappe, boven de 50%. Ja. Maar ik ben toen in die dataset, ik laat even zien hier, ik heb hem eruit getrokken.
Ja, ze heeft hem.
En ik ben toen gaan kijken en ik ben me een hoedje geschrokken. Want kijken we naar vrouwen, dan kan je nog denken dat die zijn ook meer voltijd gaan werken tussen 2003 en tussen 2019. Maar dat geldt eigenlijk alleen voor vrouwelijke zelfstandigen. Die zijn inderdaad meer voltijd gaan werken. Die zijn meer voltijd gaan werken, namelijk van 34,2% naar 40,5%. Dus dat is echt wel een forse toename.
De grens ligt bij 35 uur trouwens in dit onderzoek.
Ja, en zij werken gemiddeld nu 30 uur. Maar ga je kijken naar werknemers, naar vrouwelijke werknemers, die zijn schrik niet, die zijn maar 0,2% meer voltijd gaan werken. En als je dan inzoomt, dan zie je dat lager en middelbaar opgeleide vrouwen, die zijn tot wel 5 procentpunt minder voltijd gaan werken. We hebben het sinds 2003, weet ik hoeveel, over quota, over vrouwen naar de top. Maar het echte probleem zit daar. Die vrouwen, daarvan is nog niet eens de helft financieel onafhankelijk. Dus kan uit een eigen inkomen, uit arbeid, voor zichzelf zorgen. Is dus hartstikke afhankelijk van sociale zekerheid of een meer verdienende partner of alimentatie of wat dan ook. Super kwetsbaar. En het enige wat wij in dit land doen is praten over quota, terwijl die vrouwen waar dat over gaat niet eens meer voltijd gaan werken. Dus ik denk, stop nou met het geleuter over quota en ga je richten op deze basis van de arbeidsmarkt. En ik vond, deze cijfers moeten gekend worden. Dus ik heb er inderdaad dit weekend even een opiniestukje over zitten tikken dat dan deze week wel in de krant komt, in het FD. Maar
Hoe komt het dan? Want dit is.
Dit komt is omdat we hier eigenlijk onvoldoende samenhangend beleid opvoeren. Want op zich is voor deze vrouwen, uit onderzoek blijkt dat ook, die, als je kijkt, die laag opgeleide vrouwen, die daar werkt van, weet je hoeveel procent daar voltijd van werkt? Gewoon even een quiz, 2019, laag opgeleide vrouwen.
Nou ja, ik denk dan dus sowieso onder de 50%, dus 30%?
13,8%. Weet je hoeveel van de laag opgeleide vrouwen economisch of financieel onafhankelijk zijn?
Onafhankelijk.
Dus zichzelf rond kunnen komen op minimumloonniveau.
Dat zou ook zo'n schrikbare percentage zijn.
Ja. Nou, weet je, dan denk ik, laten we eens kijken hoe we met gerichte kinderopvang, met leven lang leren stimulering voor juist die groepen, deze vrouwen kunnen helpen. In plaats van, en dat is mijn punt met dat gepraat over quota, dat leidt enorm af van dit probleem.
En denk volgens mij dat het zit in kinderopvang en leven lang leren?
Nou, waarom ik dat denk? Omdat heel veel van deze vrouwen zijn alleenstaande moeders. En nemen dus ook niet de tijd om te investeren in hun opleiding. En hebben misschien het gevoel dat kinderopvang voor hen of te duur is, of dat de beprijzing daarvan te onregelmatig is door de jaren heen. Daar kunnen ze geen carrières of geen loopbaan opbouwen. Dat snap ik wel.
Marieke?
Ik denk toch dat de analyse net iets anders is, al ben ik het eens over dat het moet veranderen, hoor. Kijk, ik denk, het is in ieder geval niet biologisch. En ik spreek nog regelmatig mannen die zeggen van, ja, luister, mijn vrouw wil gewoon niet voltijds werken. Zij vindt dat gewoon echt leuker. Hè, dus zij moet gewoon Maar ja, ze, dan laat haar dan ook inderdaad maar voor de kinderen zorgen. Maar wij wijken echt af van andere landen. Dus als in andere landen de verschillen tussen mannen en vrouwen niet zo groot zijn als hier in Nederland, dan zeg ik, nou, het is in ieder geval niet biologisch. Hè. We kunnen vaststellen dat er kennelijk andere landen zijn waarin vrouwen zich anders ontwikkelen. Dus laten we beginnen met die conclusie. Het is niet per se aangeboren.
Dus het is een keuze, fiscaal aangedreven keuze.
En ik denk, waarom hebben wij onze instituties zo ingericht? Dat is omdat wij als land met z'n allen een idee hebben over wat het goede leven is. En wij denken hier massaal dat het goede leven is dat hij voltijds werkt en dat zij een kleine deeltijdbaan ernaast heeft, zodat zij goed voor de kinderen kan zorgen. En laat ik daar één ding over zeggen. We zijn wel een van de gelukkigste landen van de wereld en we hebben ook de gelukkigste kinderen van de wereld. Dus we doen kennelijk ook iets goed hierin. Dus laten we dat allemaal even meenemen. Nou, moet er dan vervolgens iets veranderen? Ja, ik denk dat er wat moet veranderen. Ik zou eerlijk gezegd zeggen, mooi moment om vandaag te zeggen, laten alle mannen die kinderen hebben gewoon eens het gesprek aan durven te gaan met hun baas. En gewoon zeggen, ik wil 4 dagen werken. Want ik spreek ook heel veel mannen die dan vervolgens zeggen, nee, maar ja, kijk, bij mij op het werk kan je daar gewoon echt niet over beginnen, hoor. Op een of andere manier bij haar.
Maar als je vrouwen vraagt, hè, dat is gewoon gedaan, wil je deeltijd, vrouwen die in deeltijd werk, in werken, vragen, wil je meer uren werken? Daar zeg maar iets van 13%, ja, dat wil ik wel. Iets van 7% zegt, dat wil ik niet. En de grote meerderheid, 80%, zegt, ik wil niet meer dan wat ik nu werk. En dat zijn dus al die kleine deeltijdbanen. Ik denk, ja, waar geen wil is, is ook geen weg. Dus dat is inderdaad wel typisch Nederlands, maar misschien ook wel typisch voor Nederlandse vrouwen. En ik vind, eerlijk gezegd, dat te koppelen aan onze hoge geluksscores vind ik niet kloppen. Want de grootste geluksmaker in voor het geld over de hele wereld, maar zeker ook in West-Europa, is regie over je eigen leven. En wat geeft je meer regie over je eigen leven dan een loopbaan met een inkomen waardoor je niet afhankelijk bent van een meer verdienende partner of de overheid?
Ik ben de regie al een tijdje kwijt, maar Luc.
Als je dan oplossingen gaat zoeken, moet je wel een onderscheid maken tussen 1 de lage schooldheid en 2 de culturele aspecten die dan maken dat het loopt zoals het loopt, blijkbaar. Ik denk dat heel relevant kan zijn.
Maar ik denk het gesprek begint thuis, denk ik.
Het gesprek is hier helaas afgelopen, maar heeft niet met jullie te maken, wel met de klok. Luc Abe, Barbara Baarsma, Marieke Blom, fijn dat jullie er waren. Alexander Jankovic, mijn zakenpartner, voor de afgelopen 2 uur, dank. Dankjewel. Morgen dan ben ik terug, tenzij ik plotseling toch 4 dagen in de week ga werken. Tot morgen, denk ik. En veel plezier met nieuwe
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vullen.